hier het presidium aangaat, dat in het presidium nog eens even nagedacht worden hoe hier voor de zomervakantie nog een follow-up op kan komen. Omdat we een aantal zaken inhoudelijk nog eens wat dieper met elkaar kunnen doorspreken. Want ik wil ook recht doen aan datgene waardoor de inwoners van Kinderdijk naar voren is gebracht. En dat vraagt toch discussie, verdieping. Dus ik wil u voorstellen om het nu te beperken tot informatievoorziening. En op een ander moment daar nog eens wat verder over door te discussiëren. En hoe we dat doen, daar gaan we dan over spreken. Want daar wil ik graag uw reactie over hebben, want in Spaans.
Ja, dat lijkt mij een heel goed plan. En ik denk dat het dan ook goed is als u in die voorbereidende bespreking met elkaar een soort afspraak maakt waar mogen wij als raad wat over gaan zeggen. Want ik wil niet hier in de raad met alle respect discussies krijgen over de precieze positionering van welk wandelpad dan ook. Dus dat we echt een beetje op de hoofdlijnen van het hele stuk wat zeggen.
Goed zo. Dat wordt verder ook zo gedeeld in de raad, dat we er een keer op terugkomen. Ja? Ja? Goed. Nou, dan gaan we in een half uur luisteren naar de presentatie Kinderdijk. En te beginnen met de economische agenda, wethouder Usdre. En economie ook vanuit toerisme oogpunt.
Ja. Dank u wel, voorzitter. Als we het dan hebben over gebiedsontwikkeling, Kinderdijk en entreezone van de molens. Dan praat je over een proces met veel spelers, veel belangen, veel aspecten, veel vragen, maar ook vooral heel veel kansen die er liggen. Zoals ook door de insprekers aangegeven, het gaat om een kleine kern waar veel gebeurt en waar ook veel te zien is op dit moment. Maar we moeten ook niet vergeten dat we daar de molens hebben. En het is een molencomplex met een historische waarde die veel betekent. Molens die deel uitmaken van de werelderfgoedlijst van UNESCO. Laten we dat even markeren met elkaar. En voorzitter, in november 2013 hebben wij als gemeente Molenwaard gezegd van wij nemen de molens over. Vanuit de overtuiging dat we dan met cultuurhistorische waarden te maken hebben. En daarmee hebben wij ook een statement gemaakt. Maar ook de verantwoordelijkheid op ons genomen om behoud van de culturele waarden, de leefbaarheid, toeristische ontwikkelingen en financiën in een goed evenwicht met elkaar te ontwikkelen. Nou, dat is geen makkelijke opgave. Vandaar ook het proces zoals dat nu wordt ingegaan. Mag ik de volgende? Nou, zoals u zei, het wordt een presentatie waar dus drie mensen bij betrokken zijn. Het gaat dus om economie en toerisme, maar het gaat ook over de inhoud van, nou, daar kan dus Lennart Graaf iets over vertellen als procesmanager. En Dirk Heikoop vanuit de ruimtelijke kant en communicatie vanuit zijn wethouderschap van Kinderdijk, van de kernwethouder. Mag ik de volgende? Voorzitter, we hebben een aantal startdocumenten. Het zal denk ik wel bekend voorkomen als we dan daarnaar kijken. Als eerste kunnen we dus wel onze samenwerkingsagenda, die we dus gezamenlijk hebben opgesteld met Albasserdam, opvoeren. Het is een samenwerkingsagenda waarin we dus hebben gekeken van, we hebben een aantal ruimtelijke vraagstukken. Dan hebben we het over verkeer, dan hebben we het over andere zaken, ook gedeelde verantwoordelijkheid ten aanzien van de molens en molengebied. En daarin hebben we een aantal afspraken gemaakt. Die staan er en dat zorgt er ook voor dat we een goede basis hebben met elkaar. Als tweede hebben we gebiedsvisie Kinderdijk en vanuit die verantwoordelijkheid waar ik het over heb gehad, hè, van in een gebalanceerde ontwikkeling te komen, is een gebiedsvisie Kinderdijk gemaakt. En daarin is gekeken van, nou, hoe kijken we over 10 of 20 jaar naar dit gebied? En hoe kunnen we dit op een verantwoorde wijze ontwikkelen? Nou, daar hadden we dus wel partijen bij nodig. En zoals ik al zei, van samenwerkingsverbanden die we inschakelen om een aantal dingen voor elkaar te krijgen. Nou, dan hebben we dus een aantal gebiedsdeals voor elkaar gekregen. Het gaat om gebiedsdeal Werelderfgoed Kinderdijk. Maar ook gebiedsdeal Waterdriehoek. En je ziet dus dat daarin de samenwerking ook voor een multiplier effect zorgt. En dat je dus met elkaar gewoon de mogelijkheden vindt en samenwerkingsverbanden opzoekt om meer dingen mogelijk te maken dan dat je dus het dorp eigenlijk met de kranten zou dichtplakken. Mag ik de volgende?
Voorzitter, ik heb nog wel een vraag over de vorige sheet. Als je nog even terug mag.
Ja.
Ja. De gebiedsvisie richt zich vooral zeg maar, op het gebied wat er nu staat, staat ingetekend. En onderaan staat versterking beleving. Op het moment dat je daar boven aan de dijk staat en je kijkt naar de molens, zijn die molens prachtig, maar je kijkt wat verder, dan is het decor toch wat ontluisterend in de zin van allemaal flats. In hoeverre wordt dat meegenomen in de kwaliteit van dat gebied? Ik neem aan, ik ga natuurlijk niet over de flats van Stiedrecht, Paandrecht enzovoorts, maar ik kan me wel voorstellen dat je zegt, het is wat waard, had ook het decor er wat leuk uitziet.
Ja, we zouden een achtergrond
kunnen
maken.
Dat zou ik wel willen hoor.
Ja. Ik was even bang dat u nou
over de implanting
elektriciteitsmasten zou hebben, maar...
Nou goed, die kunnen we er ook bij nemen hoor. Bedoel, wat
ja,
nee, maar het is op zich wel een serieuze vraag volgens mij. Bedoel, wil je de beleving van het gebied sterk laten zijn, zijn volgens mij niet alleen de molens, maar ook de context waarin die molens staat. En op het moment dat het Oud-Hollandse landschap zeg maar verdampt in verstedelijking, heb je volgens mij niet die versterkte beleving. Dus wat mij betreft zou er wat bredere en wat verder strekkende aandacht voor moeten zijn. Ja.
Nou, u zult ook wel begrijpen dat dat wel eigenlijk een lange adems kwestie is. Maar zonder dat we daar dieper op ingaan, voorzitter, want we hebben een half uur.
Ja, u hebt nog 5 minuten.
Nee, maar we hoeven daar niet dieper op in te gaan, maar als maar aan.
5 minuten. Ja. Dat gaat van mijn tijd af.
Ja.
De samenwerkingspartners. Ik heb gezegd van we hebben spelers en belangen die daar een aandeel in hebben. Nou, zo hebben we dus provincie Zuid-Holland-Zuid, die toch wel een belangrijk partner is in het hele verhaal. Nou, uiteraard Kinderdijk. We hebben Belangenvereniging Kinderdijk. IHC als een van de grote werkgevers daar. Wat ook is voor een nodige verkeersdruktezorg. Waterbus, VVV en Drechtsteden. Bewoners en ondernemers uiteraard ook. En er staat ook niet erg groot vermeld, maar Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed is ook daar een partner in. Voorzitter, vanuit die gebalanceerde ontwikkelingen hebben wij, de volgende vraag, hebben wij gekeken naar 4 sporen. Het gaat erom van financieel-economisch management. Hoe krijgen we dit nou voor elkaar? Want het is dus niet alleen maar het oprichten van een entreezone, maar je moet het ook gezond kunnen exploiteren en gezond kunnen houden ook. En daar horen nog andere zaken bij, daar kom ik zo op terug. Visitor management is het tweede, communicatie en ruimtelijke ordening. En daarin zijn er dus een aantal werkgroeps, dus 4-tal werkgroeps, die dingen voorbereiden en terugbrengen naar de stuurgroep, zodat wij dus de komende tijd de besluiten nemen die erbij horen. U zult aan het eind van de presentatie ook wel een planning zien, waarin dus de resultaten hiervan te zien zijn. Het gaat dus vrij rap, moet ik zeggen. Voor de zomer moet het een en ander helder zijn. De volgende, alsjeblieft. Financieel-economisch management. Nou, het is geen verrassing, denk ik, dat wij als Molenwaard een bijzondere positie hebben. Ten eerste zijn wij dus eigenaar van de molens, maar wij hebben ook nog eens een keertje een financieel belang in het verhaal, want in 2012 heeft onze voorganger van onze gemeente, dus Nieuw Lekkerland, heeft toen een garantieregeling afgesproken van 1 miljoen euro voor de molens, om die in ieder geval uit het slop te trekken toen. Nou, zoals eerder gezegd, slim samenwerken, slim investeren, gebiedsdeals, subsidies en de cofinancieringsvraagstukken die erbij zitten. Visitor management, dat zal ook wel helder zijn, dat wordt straks uitgelegd. Balans tussen baten en kosten voor betrokken partijen. En maar niet alleen de betrokken partijen, maar ook kijken naar de maatschappelijke meerwaarde van zo'n complex als molens binnen ons gebied. Want we hebben het niet alleen maar over hoeveel geld wij kunnen verdienen, maar ook kijkend naar van hoeveel onze ondernemers kunnen verdienen. En wat heeft onze inwoners van het dorp, maar ook eromheen, wat kunnen ze daaraan baten aan hebben aan deze ontwikkelingen die er zijn?
Voorzitter. Ik begreep van inspreker dat daar niet alleen maar baten zijn, maar ook verlies. Hè? Het ondernemers zeggen van nou, als gevolg van wat er nu ontwikkeld wordt, zien wij zeg maar, onze klanten die ze achteruit gaan. Kan daar wat over gezegd worden?
Ja, daar wordt zeker aandacht aan besteed, in ieder geval.
Ja, dat snap ik, maar wordt dat opgelost? Behoeft dat geen oplossing of is het geen probleem?
Nee, het is dat probleem is niet nieuw. Want er zijn ontwikkelingen en er zijn ook twee ondernemers die hier gesproken hebben. Die hebben zeker hun belangen. Maar ik weet ook wel dat SWEC en de ondernemers ook in gesprek zijn. En zullen ook in gesprek blijven de komende tijd met elkaar om te kijken van wat ze voor elkaar kunnen betekenen. Want het is niet zo dat één verliest en één wint. Nee, het laten we dan met elkaar naar een win-win situatie gaan. En daar is ook de inzet op gepleegd de komende tijd. Gaat verpleegd worden.
Ja, in hoeverre kunnen de ondernemers op vertrouwen dat zeg maar, de maatschappelijke baat ook daadwerkelijk gemaakt worden voor iedereen?
Ik zou er daarvan uitgaan. Wij vanuit de stuurgroep hebben daar wel aandacht voor. Ja? De volgende alsjeblieft. Financieel economisch management. En daar hebben we dus een aantal cijfers bij. Even snel doorheen vliegend gaat het om 6,7 miljoen. Waarin dus een aantal toezeggingen zijn en aannames zijn om deze ontwikkeling mogelijk te maken. En dan hebben we het over de bijdrage van de provincie, marktpartijen en fondsen, SWEC zelf, Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed. Maar er zijn ook wel verwachtingen vanuit de waterschap of extra subsidie van RCE en de lokale regionale overheden. Dus dat zou dus uiteindelijk dat bedrag van 6,7 miljoen moeten opleveren. Dan moeten we eens ook kijken naar de afspraken die wij dus ook vanuit het verleden hebben. Als voorganger gemeente Nieuw-Lekkerland. Maar ook wij als rechtsopvolger daarvan. Wij hebben een retributieafspraak met SWEC. En dat gaat om 110.000 euro die dan binnenkomt. Vervolgens retributie overig. Dan praat je dus over 130.000 euro die we dan met dit soort ontwikkelingen binnenkrijgen. Maar we hebben ook nog wat uitgaven op langere termijn. Co-financiering SWEC, nou 30.000 euro, overig 20. En in totaal steken we dus 50.000 euro in, jaarlijks. En dan is dan wel uitgesmeerd over een aantal jaren. En dan hebben we nog vanuit 2012 nog een aantal afspraken liggen. Inkomsten als verkoop van de Steiger, 110.000 euro zou dan moeten opleveren. En daarvan is afgesproken destijds om 40.000 euro te retourneren aan SEC om uitvoering van de gebiedsvisie mogelijk te maken. En uiteraard de garantstelling, ik denk dat daar ook wel behoorlijk wat vragen over zijn. Het is de bedoeling dat de garantstelling in 2023 afloopt. Het is een miljoen, maar dat het dus afgebouwd wordt in 2017, 2018 met een ton. En daarna,
zeg ik dat goed?
Ja. En in daarna naar 2 ton.
In Jonker.
Ja, dank u wel voor.
Laten we even een nadere toelichting vragen. Want ja, ik wil een toelichting. Ik neem aan dat dit veel meer vragen oproept. En ik kom op een ander moment nog even terug.
Ik ga nog even terug, want ik zat al eerder met mijn hand aan het knopje over de bijdrage kansrijk. U zegt, wethouder, dat er al inderdaad wat afspraken zijn gemaakt. Betekent dat die afspraken hier nog niet ingevuld zijn? Of moet dat nog gedaan worden dat u uitgaat van die 2,5 miljoen?
Nee, ik heb het over de afspraken die in de overgang in 2012 zijn gemaakt met SEC. Dat zijn de afspraken waar we aan gehouden worden.
Maar dan vind ik het heel openstaan, die 2,4 miljoen. Ik bedoel, er staat geen extra bijdrage bij.
Nee, dat zijn de zaken die de komende maanden nog eens onderzocht worden. En dan ingevuld moeten worden op een of andere manier. Om het uiteindelijk dus die 6,7 miljoen dekkend te krijgen.
Voorzitter, bedoel, wij staan garant. Tegelijkertijd moeten we constateren, 2,5 miljoen euro, dat is niet gedekt. Daar hebben we nog geen zekerheid van in hoeverre dat ingevuld gaat worden. In hoeverre kan er nu een situatie ontstaan dat wij onze garantstelling in werking treedt?
Voorzitter, de garantstelling is aangegaan met de afspraken die daar ook gemaakt zijn. En die zullen we dus naleven. Natuurlijk zal daar misschien wel daarvan geld gebruikt gaan worden. Maar het is wel zo dat de afspraken zoals wij die hebben gemaakt, de afbouwregeling tot 2023 zullen wel afgemaakt worden.
Wacht even, er gaan gelden van de garantstelling gebruikt worden?
Ja. Het is een rekening courant. Het is destijds op deze manier afgesproken.
Volgens mij had u een paar dingen door elkaar.
Ja, toch grijp ik even in. Want dit, we hebben net een afspraak gemaakt en dat wij alleen de informatieoverdracht doen vanavond. En ik snap dat dit heel veel vragen oproept. En dit vraagt gewoon meer tijd om hier serieus met elkaar over te spreken. Dus dat gaan we niet nu doen. Dan gaan we op een ander moment gaan we dat doen. Dus ik zou deze presentatie die gaat naar de fracties toe. Ik zou sowieso u de gelegenheid willen geven om de vragen die nu al bij u oprollen, om die maar gewoon te stellen. Zodat we die mee kunnen nemen in de volgende keer, als we inhoudelijk nog een keer weer over deze onderwerp gaan praten. Want dat dit vragen oproept, dat snap ik heel goed. Hè? Dus,
maar voorzitter, als wij een presentatie krijgen en we hebben vragen, dan mogen we die toch even stellen.
We gaan wel de discussie nu met elkaar voeren. En we hebben afgesproken dat we hier een half uur voor zouden uitnutten. Ik heb voorgesteld in het begin dat we op een ander moment inhoudelijk hier verder over zullen spreken. En ik moet ook de tijd even in de gaten houden. We hebben nog meer punten.
Ja, meneer de voorzitter, dan moet je dus gewoon niet die cijfers op tafel gooien.
Ja, deze cijfers liggen nu op tafel.
Naar aanleiding van die cijfers vragen zijn, dan krijg je die op je oren. Dan moet je die cijfers niet op tafel gooien. Dan moet je gewoon een presentatie doen van die entreezone. Ik begrijp op het moment dat je deze cijfers tot je neemt, als er vragen zijn, dat je die wil stellen. En we mogen er ook vanuit gaan als er gepresenteerd wordt, dat er toch een lichtelijke onderbouwing achter zit.
Ja, maar het is inmiddels 9:45. En ja, dan als u zegt van wij willen de ruimte voor nemen om dit met elkaar door te discussiëren, prima, dan besluit u dat. Maar we hebben net afgesproken dat we op een ander moment hier nog op terug zullen komen om deze inhoudelijke discussie met elkaar te voeren. En die afspraak hebben we met elkaar gemaakt en daar hou ik u gewoon aan. Dus anders hoeven we toch geen afspraken te maken. Dan gaan we naar haven.
Kunt u dan voor de volgende bijeenkomst gelijk de voorwaarden voor de garantiestelling meeleveren en alle contracten die zijn afgesloten?
Dat zou mijn voorstel ook zijn.
Daarom wil ik u gelegenheid bieden om de vragen die wij leveren, om die gewoon te verwoorden, zodat we die mee kunnen nemen in de bijeenkomst die we de volgende keer gaan houden. En de andere twee presentaties zullen ook de nodige vragen gaan oproepen.
Zou ik vriendelijk de wethouder willen verzoeken mij dan schriftelijk uit te leggen hoe de garantstelling gebruikt gaat worden voor investeringen?
Dat lijkt me een goede afspraak, voorzitter, om daar de voorwaarden die er destijds zijn gemaakt, de afspraken die er zijn gemaakt, om die dan schriftelijk mede te delen.
En aansluitend dan graag, voorzitter, we zien de totale kosten op 6,7 miljoen staan. Ik zou dan wel willen zien waar we die 6,7 miljoen aan gaan besteden. Ik denk dat dat wel belangrijk is, dat we daar wat inzicht in krijgen. Ook de nulcijfers, dat die...
Voorzitter.
U krijgt daar ook informatie over zometeen.
Beste leveraar, ik denk dat we gezien deze vraag gewoon een goede afspraak met elkaar hebben genomen, op een ander moment hier weer op terugkomen. Maar anders krijgt dit onderwerp onvoldoende aandacht om verder met elkaar te belichten. En we hebben nu gewoon de tijd niet om hier verder op in te gaan. Dat is ook niet met elkaar afgesproken.
Ja, voorzitter, ik wil daar ook wel even wat op reageren. Want ik bedoel, nu worden daar vragen gesteld. En dan krijgen we straks antwoorden. En ik verzeker u dat dat ook weer vragen oplevert als we op deze manier hiermee bezig gaan.
Ja.
Ik ben ervan overtuigd dat de vragen die er nu zijn, die kunnen we toch stellen. En ik mag aannemen dat daar waar antwoord op gegeven wordt, wordt antwoord op gegeven. En de rest wordt schriftelijk afgehandeld. Dat hoeft toch ook weer niet zo lang te duren.
Voorspel ik u dat we 10:30 wordt voordat we dit onderwerp hebben behandeld. En daarna gaan we nog het onderwerp rondom de dienst gezondheid en jeugd met elkaar bespreken. En daar is ook tijd voor nodig om dat serieus aandacht te geven. Dus we hebben een afspraak met elkaar gemaakt en daar wil ik u gewoon aan houden.
Wat mij betreft gaan we verder, voorzitter.
Ja, het is nu informatieoverdracht en er is nog volop gelegenheid om de discussie te voeren. Ik snap dat dit soort... Dat deze presentatie, deze reactie oproept. Dat zullen de andere twee ook gaan doen. Ga je verder.
Voorzitter, mag ik nog één vraag stellen? Ja. Is het dan wel de bedoeling dat wij vragen mogen stellen over de presentatie? Of moet dat schriftelijk?
Ik heb net Jonker gelegenheid gegeven om nadere toelichting op een aantal zaken te krijgen. Tuurlijk, dat kan. Maar op het moment dat we inhoudelijk een debat met elkaar gaan voeren, dan gaan we op een ander moment gaan we dat doen. Gaat u verder weer dan?
Ja, ons toegestuurd.
Ja.
Mooi.
Voorzitter. Nog één vraag als mag? Nee, maar er zijn natuurlijk wat mensen...
Ik heb net de wethouder het woord gegeven, dus om verder te gaan. Gaat u verder.
Ja. Hier wilde ik het bij laten, voorzitter. Ik wilde graag het stokje doorgeven aan Lennart Graaf, die dan... voor het verloop van het proces en ook een aantal vragen die er zijn gesteld, daar geef hij ook al antwoord op. Om visitor management en de rest van het proces ook te omschrijven.
Mevrouw Van der Haan wil een opmerking maken.
Ja, voorzitter, we zien hier totale kosten voor een investering voor 6,7 miljoen. Ik zou wel graag willen weten van wat is hier vooral aangegaan? Dus waar kunnen we eigenlijk nog op sturen?
Dat is een vraag die ook door de heer Spaans is gesteld. Ja.
Mij zijn die cijfers allemaal al volgens mij al eerder gegeven, maar goed, dat doet niet toe. Of ons, laat het niet alleen mij, ons. Dus we hadden het kunnen weten, want deze cijfers zijn al eerder gegeven. Ik wil een politiek bestuurlijke vraag stellen aan het college, dus aan uw wethouder, maar ook aan de wethouder die straks aan het woord is. We hebben het net toch eigenlijk geconstateerd dat het ondernemerschap in de SWEC volgens mij wel aanwezig is. Misschien af en toe een beetje te veel. Maar dat dat op een manier gebeurt waarmee je toch zegt, dat levert meer wrijving op met de omgeving en de betrokkenen dan wenselijk is. Laat ik het op die manier formuleren. Wie dat gedaan heeft en waar dat vandaan komt, wil ik hier geen uitspraak over doen, want daar heb ik geen idee over. Maar ik zou wel van het college willen horen wat het college voor mogelijkheden heeft om ervoor te zorgen dat samenspraak tussen de betrokken belanghebbenden en de SWEC op een goede manier gebeurt. En wat daarbij onze rol is. Want u kunt ook zeggen, het college heeft de houding, we hebben dat aan het SWEC gegeven en het is verantwoordelijkheid van het SWEC en wij kijken toe. Of ziet u daarin een actieve rol om wat dan ook beter te laten verlopen? En daar hoeft u nu geen antwoord op te geven, maar het is wel een vraag die ik denk aan beide wethouders zou willen stellen.
Die vraag die nemen we mee, daar gaan we nu geen antwoord op geven.
Het is een serieus zorgpunt die wij dus ook meenemen en dan zal mijn collega vanuit kernwethouderschap daar straks ook iets over zeggen.
Ja. Mevrouw Van der Haven en dan de heer Gruiter.
Ik zeg, wordt die conclusie dus nu getrokken van meneer Spaans door de insprekers die hier hebben ingesproken? Of heeft u andere signalen gehoord over de inwoner?
Het is gewoon een open vraag. Wij constateren dat en het is niet de eerste keer dat wij horen dat dat allemaal niet, dat leidt tot meer wrijving dan wat ik zeg, dan misschien nodig of wenselijk is. Gewoon vraag aan het college, zien ze daar een rol en wat is er precies de rol?
De heer Gruiter.
Voorzitter, ik denk dat zo is dat wij vanavond vanuit de insprekers bepaalde zaken hebben meegekregen. Ook vanuit de ondernemers, ook vanuit de molenaars. En ik denk dat dat al op zichzelf. Maar wij hebben van tevoren ook hier al een aantal vragen en signalen van gekregen waarvan wij zeggen, er is best wel wat onrust in het gebied. Het roept allerlei vragen op. En dat is al eerder gesteld aan de politieke partijen. En ik denk ook vanavond nog eens een keer door de ondernemers zelf neergelegd. Dus eigenlijk vind ik het wel van belang. Als we er vanavond niet over kunnen spreken, dan we moeten wel iets met de inbreng doen. En in die zin ondersteun ik precies wat de heer Spaans aangeeft.
Goed. Dank. De heer Van Rees.
Ja, dank u wel. Ja, het SWEC is niet alleen, of het molengebied is niet alleen werelderfgoed. Maar ook Natura 2000. En hoe ver zijn er conflicterende belangen? En verder wil ik hier even wel aan.
Oké. Het woord is aan Lennart Graaf. Ja. Business management, prachtig woord.
Precies. Iets over mijn rol. Ik ben procesmanager van de Waterdriehoek. En daarmee ook verantwoordelijk voor de gebiedsdeal die gesloten is. Waarmee ook die 2,5 miljoen van de provincies vrijgekomen. Ik hou me bezig met het financieel en economisch management. We zijn bezig met een kostenbatenanalyse die we nu aan het ontwikkelen zijn, waarmee een deel van die vragen ook beantwoord gaat worden. Maar daarover nu niet veel meer. Nu wel wat over het visitor management. We hebben namelijk vanaf het begin gezegd, als deze ontwikkeling in Kinderdijk van de grond komt, dan is het heel belangrijk om dat visitor management goed vorm te geven. En wat is visitor management? Eigenlijk hebben we dat in die zin geformuleerd. Het gemeenschappelijk doel van Stichting Werelderfgoed Kinderdijk en de gemeente Molenwaard en Alblasserdam is om samen met alle partijen die een rol willen en kunnen vervullen te werken aan een gezonde toekomst van het werelderfgoed en tegelijkertijd een impuls te geven aan de economie en leefbaarheid van de omgeving. Dat stond aanvankelijk anders benoemd. Er stond zonder dat het ten koste gaat van. Daar hebben we van gemaakt en tegelijkertijd een impuls te geven aan. Want dat is het uitgangspunt van dit proces. Het doel is om ervoor te zorgen dat er een gezonde economische basis is voor het werelderfgoed en tegelijkertijd dat het voor de omgeving meer betekent en dat de bezoekersstromen op een goede manier gemanaged worden. Mag ik de volgende sheet? Dat is nodig. Want deze tabelletjes laten zien dat die bezoekersaantallen gaan stijgen. Dat is niet zomaar uit de lucht gegrepen. Dat is deels een autonome ontwikkeling die ook zonder dat er een nieuw bezoekerscentrum en zonder dat er een herontwikkeling plaats zou vinden, gaande is. We hebben cijfers van het Nederlands Bureau voor Toerisme bekeken, we hebben regionale cijfers bekeken, we hebben cijfers vanuit de VVV bekeken, we hebben cijfers vanuit de waterbus bekeken, cijfers van de cruisemarkten. En alles wijst erop dat deze regio steeds aantrekkelijker wordt voor bezoekers. En dat zo'n werelderfgoed, daarin sowieso Nederland, krijgt steeds meer bezoekers, toeristen. Met name uit België en Duitsland, maar ook steeds meer van verder weg. Met zo'n werelderfgoed heb je natuurlijk bijna een soort gratis reclame. Want zonder dat er al veel reclame wordt gemaakt, zie je dat de trend van werelderfgoed al flink in de lift zit. In het staatje rechtsboven is dat te zien. In jaar 2008 waren er 110.000 betalende bezoekers. In 2014 zijn dat er 200.000 tot 220.000. Als je alleen al die lijn doortrekt, dan zie je dat, dat je dat moet gaan managen. En de verwachting is, als je alle... Als je alle grafiekjes met elkaar combineert, dat, dat die groei nog wel wat groter wordt. We hebben een bandbreedte benoemd van, laten we zeggen, minimale en maximale aantal bezoekers, betalende en niet betalende bezoekers. De bedoeling is om ervoor te zorgen dat het aantal niet betalende bezoekers niet toeneemt. En dat de betalende bezoekers, dat zullen er meer worden. Minimaal 250.000, maximaal 350.000 in 2017. Maar op termijn, als je gaat kijken naar 2015, dan zal dat nog wel fors meer zijn. Wat hier heel belangrijk bij is, dit geeft dus aan dat je maatregelen moet nemen om dat in goede banen te leiden. En dat moet je niet doen als het gebeurt, dat moet je nu al doen. Volgende sheet alsjeblieft. Dat is visitormanagement, dat kun je op drie manieren doen. Dat kan gemanaged worden door het toeristisch bezoek te managen, door de vraag van bezoekers te beperken of te spreiden en door vervoerstromen naar het gebied anders te organiseren. Het zijn allemaal maatregelen en we kijken op drie niveaus naar die maatregelen. 1. Op het werelderfgoed zelf. Je kan attracties toevoegen aan het werelderfgoed. Je kan bezoekersstromen uit elkaar halen, groepen aan de ene kant, individuele bezoekers aan de andere kant, zodat ook de mensen uit de regio het gebied kunnen blijven bezoeken zonder dat ze voortdurend overhoop gelopen worden door groepen Chinezen of andere groepen. Je kan met bijvoorbeeld een groter aanbod van de waterbus of slimmere arrangementen met riviercruises of met een dynamische real-time informatievoorziening al vanaf de snelweg, kan je een hele hoop onrust en negatieve effecten wegnemen. Kun je er zelfs voor zorgen dat het een positieve impuls krijgt. Dat zijn alle maatregelen. We hebben op dit moment 55 maatregelen in beeld, van klein tot groot, van op de werelderfgoedsite zelf. Tot aan Dordrecht en Alblasserdam. We zijn op dit moment aan het kijken hoe, welke maatregelen het meeste effect hebben en hoe je dat op een zo goed mogelijke manier benut. Een aantal van die maatregelen zul je dus sowieso moeten nemen, omdat die bezoekersstromen omhoog gaan. En een aantal van die maatregelen kun je afhankelijk van het scenario wat optreedt ook nog nemen. Die mix brengen we op dit moment in beeld. Volgende sheet alsjeblieft. En een aantal van die maatregelen die zijn al, waren al in de maak, ook vanuit de gebiedsdeal voor de Waterdriehoek. Hebben we bijvoorbeeld voor gezorgd dat er een nieuwe stijger komt voor Kinderdijk, een dedicated stijger voor de waterbus. Waarmee meer bezoekers via het water naar Kinderdijk kunnen worden gebracht. En dat moet ervoor zorgen dat er minder mensen in de auto stappen vanaf Dordrecht en Rotterdam met een goed arrangement op Kinderdijk terechtkomen. Die waterbushalte zal, als het goed is, zo'n beetje tegen Koningsdag gerealiseerd zijn. Gisteren is er een positief besluit genomen over de sneldienst en de dalurendienst die daarmee gemoeid is voor de komende jaren. Dus wat ik daarmee wil aangeven, er zijn al maatregelen in de maak. Dat moet er nu al toe leiden dat die overlast minder wordt. Volgende sheet alstublieft.
Voorzitter, mag ik een vraagje stellen? Wat is de begroting of het budget of de verwachting van het aantal waterbusbezoekers?
De verwachting heb ik nu niet scherp, maar je ziet het patroon dat de benutting van de waterbus sterk in de lift zit. De afgelopen jaren is dat echt met zo'n 12% toegenomen. En ook als je die trend doortrekt, daar hebben we gegevens van, die kunnen we overleggen. Als je die gegevens doortrekt, dan zie je dat het naar een bezetting gaat van ongeveer 42-43% volgens mij. Waar dat een paar jaar geleden dus ongeveer 30% was. afgezet tegen het totaal aantal bezoekers. Dat weet ik niet. Dat ga ik, maar dat kunnen we nagaan. Ja.
U zag me even glazig kijken, maar ja. Dat betekent dat ik niet weet van welk getal u het percentage neemt.
Nee, dit is het absolute aantal bezoekers vanuit de waterbus naar Kinderdijk. Maar welk aantal bezoekers dat is relatief ten opzichte van het totaal aantal bezoekers Kinderdijk heb ik nu niet scherp. Maar dat kunnen we wel...
Komt eraan.
Dat komt eraan. Dat staat ook in die analyse die we op dit moment opstellen en die over ongeveer 5-6 weken moet worden opgeleverd. Mijn laatste sheet, de betrokkenheid van de omgeving. Dit hele proces wordt met flinke betrokkenheid van de directe omgeving gedaan. Zowel in Alblasserdam als in Molenwaard hebben we een aantal partijen betrokken. De Belangenvereniging Leefbaarheid Kinderdijk is daar ook bij betrokken. Ik begreep dat daar wat onduidelijkheid over was. Maar zijn met twee vertegenwoordigers betrokken bij deze ontwikkeling. Die zitten ook bijna bij alle overleggen. Maar ook ondernemers en andere belangenorganisaties van de Natuur- en Vogelwacht tot et cetera zijn betrokken bij dit proces. En in dit proces organiseren we ook een aantal bijeenkomsten met ondernemers en met bewoners om ervoor te zorgen dat dit op een goede manier begeleid wordt. En dat ze, het gaat verder dan inspraak. We betrekken ze actief.
Voorzitter, zijn er bewoners vertegenwoordigd in de Belangenvereniging Leefbaarheid Kinderrijk?
Dat zijn bewoners.
Dat zijn bewoners.
Nee, maar het vrouw bedoelt
bewoners van de molens.
Molenaars.
Oh, die zijn bewoners. Ik weet niet of die hierin zit, maar die zijn wel actief betrokken. Nee.
Voorzitter.
Heer Lems.
Net kwam naar voren bij de presentatie te sprake zou moeten zijn van impuls aan de leefbaarheid. Zoals het nu staat geformuleerd zou je kunnen zeggen van nou het gaat vooral om over het beperken van de schade, knelpunten oplossen. In hoeverre kun je dit zien als een impuls voor de leefbaarheid? Waar zit die impuls dan in?
Nou, ik kan twee voorbeelden noemen. Misschien wel drie. Op het werelderfgoed zelf zijn natuurlijk ook veel bewoners die gewoon die ook zelf graag op dat werelderfgoed komen. Die er wandelen, die er fietsen, die er graag een rondje maken. Die hebben nu last van die grote drukte en van de bezoekersstromen die elkaar in de weg zitten. Die worden uit elkaar getrokken, zodat het ook voor de bewoners en de directe omgeving prettig is om het werelderfgoed zelf rond te lopen. Daarnaast ontstaan er onveilige situaties op dit moment. Doordat bijvoorbeeld bij de oversteek vanaf de waterbus en vanaf die steigers moet je op een onveilige manier oversteken. De dijk is daar geen prettige plek. Onderdeel van dit visitormanagement is hoe maken we die dijk en met die steiger, hoe zorgen we er ook voor dat de oversteek weer veilig wordt. Dus we proberen de veiligheid te verbeteren. Onderdeel is ook zoveel mogelijk mensen in de boot krijgen en van de dijk afkrijgen met auto's en met bussen. En ervoor zorgen dat die bussen een stop-and-go krijgen. Op dat soort maatregelen waarmee we zoveel mogelijk overlast proberen weg te halen die nu ook al ervaren wordt. Hier staan een aantal knelpunten. Verkeersdrukte, woon-werkverkeer overdag, vooral in het toeristisch hoogseizoen. Parkeerproblemen, de bereikbaarheid en onveilige situaties, fietsverkeer en wielrenners. Dat zijn de knelpunten die we in dit proces proberen mee te nemen.
Voorzitter,
heeft de heer De Boer heeft een punt aangegeven.
Ik ga even via de voorzitter. Heer Van der Hout, ja.
Voorzitter, dank u wel. De heer Boer heeft een punt aangegeven dat er een onveilige situatie is gecreëerd door het plaatsen van een hek. En dat is een actueel gevaarspunt. Dat heeft niet te maken met een weggetje hier of een weggetje daar, maar dat is een actueel gevaarspunt. In hoeverre is daar rekening mee gehouden?
Ik heb die opmerking niet gehoord, ik ken dat ook niet, maar wat mij betreft nemen we dat graag mee in dit proces, want daar is nog alle ruimte voor.
Ik zal er ook schriftelijke vragen over stellen.
Registreren we, komen we ook verder op terug. Heer Bikker, hier wou een vraag.
Dat ging over de verkeersveiligheid. Het is duidelijk aangegeven dat het seizoen komt eraan. Dat als de verkeersveiligheid iets geding is, dan heeft u als portefeuille er ook wat van te vinden. En als er nu een onveilige situatie is, terwijl de stroom eigenlijk nog niet op gang is, is dat denk ik wel verstandig om dat voordat de kudde losgaat, dat te helpen.
Ja, wie stelt u de vraag?
Ja, u gaat volgens mij over de verkeersveiligheid.
Is veiligheid, dan moet u bij wethouder Bonder zijn.
Dan zal ik die vraag stellen aan wethouder Bonder.
Goed, deze vraag registreren we ook. Dus heer Jonker.
Ik was even nieuwsgierig of de bewoners waar jullie ook zeggen van nou die mogen er ook gebruik van maken ook elke keer dan weer moeten betalen. Want dan krijg je natuurlijk meer betalende bezoekers. Nee.
Dat is wel goed om daar iets over te zeggen. Toen het werelderfgoed een paar jaar geleden aan de grond zat, toen was een van de eerste maatregelen die onderzocht werd, was iedereen die daar naartoe gaat een euro of twee euro betalen om erop te mogen. Dat gaat ten koste van de bezoeker rondom Kinderdijk. Uitgangspunt voor dit proces is om ervoor te zorgen dat dat niet hoeft.
Dat is uw presentatie. Hartelijk dank.
Ja.
Dan gaan we naar Berel de Rijkoop. U neemt ons mee in de ruimtelijke aspecten.
Ja, ik zal een aantal dingen zeggen over communicatie, participatie. Dus wat we daarmee van plan zijn of welke plannen daar liggen. En nog even ook wat nou de uitgangspunten zijn voor de verschillende deelnemers in de stuurgroep en de samenwerking met Amsterdam en Molenwaard. Eerste plaatje gaat met name over de communicatie en participatie. Nou, daar zijn al wat meer dingen over gezegd. Dat stukje heb ik even persoonlijk gemist, maar daar even een stuk terugkoppeling over gekregen. In april staat in Kinderdijk een bijeenkomst gepland met de bewoners. En in mei is datzelfde principe ook in Amsterdam aan de orde. We trekken in dit proces ook duidelijk samen op met Amsterdam. Dezezelfde presentatie is vorige week ook in Amsterdam in de gemeenteraad gedaan. Om daar ook die, nou ja, dezelfde informatievoorziening bij de raden op orde te houden. En ook wat betreft de participatie met bewoners van zowel Alblasserdam, Kinderdijk, Kinderdijk-Lint en de bewoners van het SWEC zelf. Om daarmee aan tafel te gaan zitten van nou, op welke manier kun je nou de leefbaarheid van dit gebied, want dat is voor Molenwaard wel een van de zwaartepunten. Leefbaarheid in dit gebied, nou dat heeft Lennart Graaf geprobeerd uit te leggen. In ieder geval door die stijgende stroom bezoekers, want die gaat er gewoon komen, toch die leefbaarheid als het enigszins kan gewoon verbeteren. En daar, nou, daar is wel een stuk vertrouwen in dat dat moet lukken. Daar zijn ook al veel gesprekken over geweest met de Belangenvereniging Leefbaarheid in Kinderdijk. Nou ja, dat is al gezegd, er zijn twee mensen heel actief betrokken bij alle gesprekken die daar gevoerd worden, ook met het gesprek over de dijklint, want daar liggen natuurlijk nog andere problemen. Dus die, nou, die samenwerking is er nadrukkelijk. Waarbij we ook vooral willen kijken, joh, we zijn natuurlijk met z'n allen ook hartstikke trots op Kinderdijk. En ook de bewoners van Kinderdijk zijn daar erg trots op. En laten we eens kijken van wat helpt er nou om die trots en die kwaliteit van dat gebied ook te versterken en te benadrukken. Nou, dat gaat zowel met de bewoners. En een deel van die bewoners is ook nog eens ondernemer. En er is in principe 1 april, dat is geen grap, is er in samenwerking met de ondernemersvereniging van Nieuw Lekkerland en de ondernemers die vanuit Alblasserdam en Kinderdijk zullen daar ook voor uitgenodigd worden om met name om dit thema met elkaar in gesprek te gaan. De voorlopige datum is voor 1 april. Ik weet niet of die uitnodigingen al weg zijn, maar dat is wel de afspraak die met de ondernemersvereniging van Nieuw Lekkerland gemaakt is om daarover in gesprek te gaan. Volgend plaatje graag. Ik heb even 3 plaatjes waarin toch even specifiek, omdat we die samenwerking met Alblasserdam, SWEC en Molenwaard hebben, even specifiek ingaan van wat zijn nou voor die verschillende deelnemers toch even de speerpunten waarmee ze in dit proces zitten. Die belangen liggen ook gewoon heel helder op tafel wat dat betreft. Nou, ook voor Alblasserdam. Onze belangen zijn ook in Alblasserdam op de agenda gezet. Dus ik wil ze hier ook even tonen. De ontwikkeling van Haven Zuid, het rondje Alblasserdam. Waar daar, en dat is eigenlijk het waterrondje wat daarmee bedoeld wordt, dus over het water. De steiger voor een rivercruise, dus dat je eigenlijk vanuit de rivier ook het binnenwater via de Alblas naar binnen kan, dus aan de andere kant vandaan het molengebied kan bereiken. Ook uiteraard stimuleren van het toerisme in het algemeen, wat voor beide partijen, voor alle partijen van belang is. Het financieel perspectief vanuit die toeristische kwaliteit. Is daar ook voor Alblasserdam een interessant punt. En ook de onderwerpen van leefbaarheid. Ook de dijklint is natuurlijk voor een groot deel Alblasserdam. En zij hebben daar natuurlijk ook te maken met die toenemende bezoekersstroom. En hebben dus ook dat belang van nou, die balans zoeken tussen aan de ene kant de leefbaarheid die hoog op de agenda staat en de toename van bezoekers. En nog een specifiek punt wat voor ons beide ook geldt, dat is die openheid van dat natuurlandschap. Het is wel aardig. Net zag u op een van die plaatjes, windmolens komen er niet. Die stonden dus gepland bij Alblasserdam, zeg maar zo rondom een netstaal. En vanuit de discussie van joh, wat is nou de bepalende factor voor een werelderfgoed? En wat is er voor nodig om die status ook te houden? Is er dus een onderzoek gedaan van oké, wat zouden die windmolens voor impact hebben op de kwaliteit van dat UNESCO werelderfgoed? Nou, dat is uiteindelijk wel de doorslaggevende factor geweest om te zorgen dat die molens er niet gaan komen. En dus dat is ook nog een, ja, uiteindelijk helpt dat ook een beetje mee met het open natuurlandschap behouden. Wat zeg je? Daar loopt dezelfde discussie. Ja, klopt. Goed, volgend plaatje.
Voorzitter, mag ik even hier een vraag over stellen?
Ja, ga even over.
Er wordt hier met name, mag ik even een plaatje terug? Met name over die leefbaarheid wordt er geanticipeerd over de balans van het aantal bezoekers. En ook het behoud van het open natuurlandschap. En voorheen is altijd met het toen aantal aanwezige bezoekers gezegd, je moet wel goed kijken naar je infrastructuur en kijken naar de capaciteit van het gebied, wat het aan kan om een aantal bezoekersstromen goed te kunnen reguleren en door het gebied te laten gaan.
Ja.
Om ook het open landschap niet te veel het geweld aan te doen. En mijn vraag is, wordt er nu onderzoek gedaan naar de, voor mijn gevoel, toename van toeristen en dat dat mogelijkerwijs een spanningsveld geeft in het opvangen van de capaciteit dat het, wat het gebied aan kan. Want ik denk dat op een gegeven moment wat gaat wringen en schuren met elkaar. Doet u daar onderzoek naar? Of zegt u van nee, we hebben meer geld nodig, we gaan het hele gebied beexploiteren? Want ik denk dat we ook moeten kijken om het gebied zijn eigen oorspronkelijke stilte en rust en natuurgebied te laten voortbestaan. Dat dat niet in het geding komt. Ik heb de invalshoek qua onderzoek daar nog niet over gehoord. En ik vind dat wel een hele wezenlijke, want dat heeft met het behoud van het open structuurlandschap van het gebied te maken, zoals dat al jarenlang bestaat. En ja, de leefbaarheid, toename bezoekers, uiteraard, die balans moet ook goed gevonden worden.
Ik kom daar een beetje op terug, dus ik wil even nog een paar plaatjes verder gaan, maar dan komt dit onderwerp nadrukkelijk aan de orde.
Voorzitter,
toch mag je mij daaraan herinneren.
Het had er eigenlijk al vanaf het begin in moeten zitten, dit.
Nou voorzitter, toch een vraag, want volgens mij staat het er wel in. Want als we de sier terugpakken, bij leefbaarheid staat het eerste bolletje balans, maar bij het volgende bolletje staat het behoud. Dus er staat geen balans meer bij. Dus ik ga ervan uit dat het vertrekpunt is. He, dat het vertrekpunt is het open landschap, want dat kenmerkt het gebied.
Ik zou graag bevestigd willen hebben.
Dan gaat u door met de presentatie. Dit is specifiek Amsterdam.
Geef me even de ruimte. Volgende plaatje. Dat gaat even specifiek, want ik benoem nu even de specifieke speerpunten van de drie deelnemers. En die, dat u ze ook even weet. Nou, het SWEC werkt natuurlijk vanuit, en dat moet u ook begrijpen, vanuit dat commercieel eigendom. Hè, wij zijn de juridische eigenaar van de molens. Het SWEC heeft het commerciële eigendom om met name die molens ook naar de toekomst toe in stand te houden. Dus dat is ook de eerste doelstelling, het onderhouden van de molens en educatie door middel van inkomsten uit toerisme en subsidie. Dus de subsidiestroom zien we toch langzaamaan dat die in ieder geval minder wordt. Dus zul je daar een compensatie voor moeten vinden. Nou, er liggen een aantal uitdagingen om die omzet uit toerisme, in ieder geval die toeristen te komen toch. Nou, laten we ze dan in ieder geval zorgen dat ze ook zoveel mogelijk besteden in dit gebied. Onder andere in de SWEC, maar ook daaromheen. Economische weerbaarheid, hè, is al eerder genoemd, de garantstelling die wij nu als molenmaker hebben richting het SWEC, die willen we afbouwen. Hè, dus daar moet ook een economisch weerbaarder organisatie komen die op eigen benen kan staan. Nou, daar is die organisatie, wordt daarvoor opgetuigd. Nou, de meer inkomsten, en dat is niet alleen maar door mensen, maar ook door andere soorten van productenontwikkeling. En uiteindelijk ook een plek waar je mensen goed kan ontvangen. Dus dat zijn zowel het bezoekerscentrum en ook de stijgers, nou, zeg maar de entreezone die daar invulling aan moet geven. Dan het derde plaatje, volgend plaatje. Dat gaat even wat meer specifiek in op, nou, op welke manier zitten wij in dit proces vanuit Molenwaard. Nou, daar staat bij ons wonen bovenaan, dat is niet voor niks. Weer die zoektocht naar de balans tussen leefbaarheid en de toename van de bezoekers. Maar die heeft bij ons een andere plek, en dat merk ik ook nadrukkelijk in de gesprekken in de stuurgroep. Die heeft bij ons een andere plek dan in Alblasserdam. En dat is ook logisch. He, de kleine plot waarop al die mensen terechtkomen, die zit natuurlijk wel in Kinderdijk. He, dus die staat bij ons nadrukkelijk bovenaan. En dat tweede deel, dat landschap, dat werelderfgoed, heeft een bijzondere kwaliteit. En een deel van die kwaliteit is natuurlijk dat open landschap. Want anders hebben die molens geen zin meer als er alleen maar bomen omheen staan. En de bevordering van de recreatie in heel Molenwaard. En wij merken, dat horen we in veel gesprekken, dat Kinderdijk is wel de trigger voor bijna alle recreatieve en toeristische ontwikkelingen. Niet alleen in Molenwaard, maar ook in de Albertse Waard en de Drechtsteden. Kinderdijk heeft toch die status die heel veel mensen hier naartoe trekt. Nou, daarnaast hebben we natuurlijk een aantal economische belangen, waardoor dat SWEC zelfstandiger kan zijn. De betere verbindingen tussen de verschillende voorzieningen. Dus dat is aan de ene kant is het via het water. En de andere kant ook wat er via de weg moet, om dat zo goed mogelijk in ieder geval af te laten lopen. De benutting van die toeristische potentie. En dat is niet alleen in het Kinderdijkgebied, maar dat is ook in het grote gebied van Albertswaard-Saverenlanden, waarin we ook met gebiedsdeals werken. En daar toch telkens heel veel lijntjes die gaan van Dordrecht naar de Biesbosch, naar Kinderdijk, naar Nieuwpoort, Gorkum. Daar liggen natuurlijk allerlei interessante verbindingen. Maar die allemaal wel een beetje meeliften op de bekendheid van het UNESCO Werelderfgoed. En daar moeten we ook wat voor doen om die status te behouden. En dat is ook, ik heb daar eigenlijk nooit zo bij stilgestaan, maar onlangs hebben we met de RCE daar een hele interessante bijeenkomst over gehad. En je moet er ook wel wat voor doen om die status te behouden. Dus onder andere, stel dat je die windmolens daar neerzet, dan kan de status van het UNESCO Werelderfgoed wel onder druk komen te staan. Dus daar hebben we ook wel een belang bij, en niet alleen wij, maar ook de regio en zelfs Nederland, om die status te behouden. Volgende plaatje graag. Hier zit ook nadrukkelijk uw betrokkenheid. Dit zijn even vier programma's uit de begroting, waarin, ik begin maar even aan de rechterkant, het wonen, daar staan afspraken over de tevredenheid van bewoners over hun leefomgeving, een stukje betrokkenheid van burgers. De behoud van het landschap en de economische dragers. Dit zijn voor ons ook de belangrijke input.
Wethouder, u leest nu vol wat hier staat. Misschien is het prettig als we een presentatie hebben dat we ook mee kunnen kijken. Is dat mogelijk?
U heeft ze denk ik vorige week allemaal nog gezien, want ze staan ook in het jaarverslag en in de begroting. Dus u zou ze toch bijna uit het hoofd moeten
kunnen. Ja, het hoofd is wel heel ver.
Een discussie gevoerd vorige week.
Dat zijn uw kaders.
Dus het geheugen van niet iedereen. Maar even, dit gaat dan even om het plaatje dat hier juist die relatie zit met het beleid wat we hier als Molenwaard hebben vastgesteld. En waar wij als college uitvoering aan geven. Ik denk dat is de essentie van dit plaatje. En de teksten kent u natuurlijk allemaal dromen. Volgende plaatje graag. Nog even wat concreter de betrokkenheid van de raad. Want de dins zijn natuurlijk wat meer op de lange termijn. Wat gaat er komen? Sowieso staat er in uw broninformatie ergens een mapje SWEC met allerlei documenten erin. Onder andere de samenwerkingsagenda van Amsterdam en Molenwaard. Er staat de visie in van. Er staan allerlei documenten in waar u maar eens even in moet duiken. Misschien zelfs voor een deel uw antwoorden mee beantwoord worden. Het bestemmingsplan, dat is natuurlijk iets wat u uiteindelijk vaststelt. Wij zijn nu begonnen met het proces om met inwoners, bedrijven, de activiteiten in het gebied, entreezone, verkeersafwikkeling, die moet allemaal een plek krijgen uiteindelijk in een bestemmingsplan. Dus daar ligt voor u en voor ons ook nadrukkelijk de sleutel, noem het toch maar even de stok achter de deur, die wij hebben om deze afspraken ook nadrukkelijk hard te maken. Dus daar heeft u uiteindelijk het laatste woord in wat betreft het bestemmingsplan. De investeringen die in recreatie toerisme, in die entreezone allemaal gedaan moeten worden. Kijk, het is zo, er komt een investeringsplan, dat is nu voor een groot deel opgezet. U heeft daar net wat cijfers over gezien. Dat ontbrekende deel, daar wordt op dit moment een zogenaamd bidboek voor gemaakt. Daar gaat onze voorzitter ook nog een heel wervend woord inschrijven. Is al gebeurd, kijk eens aan. Dus, en met dat bidboek willen we juist partijen benaderen zoals een RCE, andere subsidiegevende organisaties, om dat resterende deel, wat nu nog niet ingevuld is, om dat binnen te halen. Dus daar ligt een plan onder om dat binnen te krijgen. En daarmee willen we natuurlijk ook, daar komen we terug naar u, want uiteindelijk willen wij in dat plan ook terugzien, in dat totale financiële plaatje, willen wij ook terugzien dat het SWEC bouwt aan een eigen vermogen, dus dat zij op eigen benen kunnen staan. Dat moet zichtbaar worden in het meerjarig plan. Dat zij een eigen risicoreserve opbouwen. En dat zij daarmee ook de garantstelling die wij hebben volgens de afspraken gewoon ook afbouwen. Dus het is niet zo dat we in een soort zwarte doos elkaar achterna zitten. Nee, hier ligt nadrukkelijk een plan onder. En dat moet ook zich uiten uiteindelijk in een investeringsplan. Wat gewoon ook past binnen de financiële mogelijkheden van het SWEC. En als die, 6,7 miljoen hadden we volgens mij over. Als die niet binnenkomt, ja, dan zullen we het plan aan moeten passen. Het is niet zo dat we, dat is in het verleden misschien toch te veel gebeurd. Daardoor zijn we uiteindelijk met z'n allen onderuit gegaan. Dus dat is nadrukkelijk niet de bedoeling.
Maar dan geeft u dus eigenlijk aan dat met betrekking tot de garantiestelling van Molenwaard, dat u die risico's wat anders ziet als dat net...
Volgens mij zijn we er met z'n allen bij dat wij een investeringsplan willen zien die past in de meerjarenbegroting van het SWEC. Ik bedoel, dat dan maar even mijn portefeuille financiën zoals ik er tegen aankijk. En waarbij gewoon de financiële afspraken die er gemaakt zijn over aan de ene kant aan de inkomstenkant, aan de andere kant de afbouw van garantstellingen. Ja, op dit moment is er geen enkele aanleiding om daar anders mee om te gaan. Als dat wel zo is, dan komt dat hier terug in de raad. En dan bent u er met z'n allen bij om daar een besluit over te nemen. Maar op dit moment heb ik geen aanleiding, in ieder geval, om nu al te suggereren dat we daar anders mee om hoeven te gaan. Volgende plaatje.
Korte vraag over die vorige sheet. In dat bestemmingsplan wordt dus opgenomen een verkeersplan.
Een onderdeel van het bestemmingsplan is bereikbaarheid en verkeer en parkeren, dat is daar onderdeel van. Absoluut, ja. De laatste oproep niet vergeten. Ik merk toch... u heeft daar een deel van meegemaakt, dat er toch best wel geluiden zijn van mensen die zich of niet gehoord voelen. We proberen daar aan alle kanten invulling aan te geven. Mensen ook nadrukkelijk uit te nodigen om te komen bij bijeenkomsten. Als dat eens een keer niet lukt, er zijn altijd mogelijkheden om die informatie weer op orde te krijgen. Maar ik zou u ook van harte uit willen nodigen op zo'n bewonersavond. Schuif ook een keer aan en hoor wat daar gebeurt. En er zijn altijd signalen die oppoppen. Maar het is ook goed om de algemene tendens en de algemene stemming te horen. Volgende plaatje graag. Dat is deze. Dit is een beetje korte planning. Ik heb het net al een beetje genoemd. De bewonersavonden. De start van het bestemmingsplan. Dat zal in de zomerperiode opgesteld worden en ter inzage gaan. En dat hopen we eind dit jaar ergens vast te stellen. Dat is aan uw rol en aan ons de taak om te zorgen dat het bestemmingsplan goed in elkaar zit. En draagvlak heeft. Wat zeg ik? Dat is de start van
2015, ja.
Doe het volgende plaatje maar, dat is duidelijker. Ja. Ja. Dit zijn de vier sporen die collega Usderen genoemd heeft. Met het aanpak van visitors management, het economische perspectief, de communicatie en de participatiestrategie. En uiteindelijk de onderste lijn met bestemmingsplan. Daarachteraan komt een stukje uitvoering en nog een heleboel te doen.
Wethouder, acht u het mogelijk dat voor de zomer de raad nog een keer de gelegenheid krijgt om een aantal inhoudelijke aspecten, u hebt net de punten genoemd, betrokkenheid raad, een aantal inhoudelijke aspecten nog eens even met elkaar te belichten, omdat er nog een aantal vragen liggen rondom financiën, investeringen.
De bewonersavonden zijn er, er wordt volop gesproken dan ook met alle andere partijen, dus die hele drie of die hele cirkel met partijen die u net zag. Die input is nodig om te kunnen starten met dat bestemmingsplan. En ik kan me voorstellen dat we dan ergens, pak een beetje tweede helft mei, of ergens mei, begin mei, half mei schat ik zo'n beetje. 6 juni. Ook 6 juni? Dan is
eind mei, begin juni is het meeste.
Ja, daarom. Dan hebben we alles opgehaald vanuit het participatieproces. En dan hebben we eigenlijk de input voor het bestemmingsplan hebben we dan compleet. En dan is het denk ik is goed om dat met elkaar te delen.
Oké. Dan zullen we dat in het presidium bespreken volgende week. Ja.
Dit was...
Dank u wel. Voor deze trio presentatie. Ja.
Is er anders?
Heel graag.
Mag ik even een vraag stellen over het bestemmingsplan? Is dat iets wat nog helemaal open ligt? U geeft net het proces aan. Dus na het ophalen van alle gegevens, ook met de bewoners, dan is er mogelijkheid om afspraken te maken en invulling te geven aan dat bestemmingsplan. Wordt dat niet nu al ingevuld door andere overheden, andere afspraken, andere visies, waar we misschien die wellicht in tegenspraak kunnen zijn met elkaar?
Nou kijk, wat wij nu hebben is natuurlijk de gebiedsvisie van SWEC. Die hebben we hier al een keer besproken en daar hebben we ook als college onze input op gegeven, of onze reactie op gegeven. Dus dat ligt er, dat is een stuk basis waarop we bouwen.
Daarbij hebben we natuurlijk gewoon te maken met de eisen van een waterschap, van een provincie, van een Natura 2000 gebied. Van ook een aantal, dit is natuurlijk ook nog gewoon een actief waterbeschermingsgebied. Hè? De sluizen, of noem je dat, die vijzels draaien daar ook nog gewoon. Dus het waterschap is nog daar heel actief in. RCE stelt eisen aan het behoud van het erfgoed. Dus er zijn allerlei partijen die hier sowieso hun regelgeving op loslaten. En daarbij kijken wij met name vanuit de overheden, samen met het SEC, naar oké, hoe doe je dat nou met je bezoekers, je parkeren en je routing en dat soort dingen. En je verkeersveiligheid, om dat goed te regelen.
Oké, dank u wel. Ik zou zeggen, wordt vervolgd dit onderwerp. Dank voor de informatieoverdracht. Daarmee hebben we dit punt behandeld en gaan we naar agenda punt 8. De zienswijze, dekkingsplan 2015-2018, dienst gezondheid en jeugd. Ik wil graag weer al de VAT vragen om of als bij de spreekgestoelte. Ja, zou kunnen. Ja. En we hebben ook in ons midden de heer Arie Wijten, welkom. En directeur ad interim van de dienst gezondheid en jeugd. Ook u bent uitgenodigd om met ons deel te nemen. Misschien wilt u ook hiervoor plaatsnemen. Want ik wilde de raad vragen bij de behandeling van dit agendapunt. In eerste termijn even een informatieronde te doen over vragen die nog bij u leven. En in tweede termijn de opinies te vormen rondom de zienswijze. Omdat de wethouder en de directeur gelegen hebben om een aantal zaken die nog onduidelijk zijn, om daarop op te reageren.
Voorzitter, ik heb maar één ding voorbereid, dus ik wil graag gelijk mijn...
U wil gelijk uw betoog houden.
Ik vind dit een beetje...
Wat zegt u?
Nee, volgens mij moet het gewoon... Ik zou het gewoon voorstellen om het in één keer te doen, want ik heb het team hier ook niet voorbereid.
Ja. Is een overval. Oh. Nou, dan gaan we gewoon eerst de termijn en horen we uw reacties. En de vragen die daarvoor komen, die zullen tot beantwoording worden gebracht. Dus dan geef ik het woord in eerste instantie aan de heer De Gruyter.
Dank u wel, voorzitter. Toch maar gecombineerd. En ik heb er even de tijd voor nodig, zeg ik maar tegen mevrouw Van der Haven. Voor een goed functionerende dienst gezondheid en jeugd is een gezonde bedrijfsvoering en een stevige financiële basis uitgangspunt. Dat is de opdracht die het AB heeft meegekregen om een dekkingsplan op te stellen dat bestaat uit het gezond maken van de financiële positie van de dienst gezondheid en jeugd met een sluitend meerjarenperspectief. Naast het dekkingsplan moet er ook stevig ingezet worden op de versterking en verandering van de bedrijfsvoering. Dat hierbij een noodzakelijke cultuurverandering wordt doorgevoerd is van essentieel belang voor het welslagen van deze mega-operatie waarbij de pijn intern en extern gevoeld wordt. Ook moeten de kostenverhogingen die dit met zich meebrengt wel in verhouding staan met de geleverde diensten aan gemeenten en inwoners. In december vorig jaar heeft de Raad onder zeer strikte voorwaarden ingestemd met de voorlopige begroting 2015-2018. En de SGP-fractie wil graag dat de Raad gebruik maakt van de mogelijkheid om een zienswijze mee te geven aan het AB voor 23 april 2015. Die er samengevat als volgt uitziet. Wij gaan wat SGP betreft akkoord met de dekkingsvoorstellen van scenario 1 en 2 uit het dekkingsplan. Hierbij kunnen wij vooralsnog instemmen met een tariefsverhoging van 10% om voldoende dekking aan de begroting van 2016 en verder mee te geven. Waarbij wel een realistische onderbouwing komt met de notitie tarievenbeleid. Ik begrijp dat het voor 2015 anders kan liggen. De vorming van een voorziening frictiekosten voor een goede afbouw van de personeelsformatie met het ingeschatte bedrag van 1,9 miljoen. Dienst en personeel hebben beide een verantwoording en komen hopelijk op een goede wijze tot een gunstige afwikkeling voor beide partijen. Het derde punt, wij zijn geen voorstander om voor de JGZ account management op voorhand al een PM-post in de begroting op te nemen. Vier, wij willen niet overgaan tot het instellen van een risicoreserve van €500.000... voor niet gerealiseerde bezuinigingen, omdat uit de analyse van de voorstellen blijkt dat er maar een beperkt risico is. Een groot deel van de bezuinigingen wordt gerealiseerd door het niet terugbetalen van vrijvallende inwonerbijdragen. En de voorstellen met een hoog risicogehalte, scenario 3, zijn niet in dit plan opgenomen. Punt 5, uitgangspunt van het meerjarenbeleidsplan in combinatie met de bezuinigingsvoorstellen moet zijn dat financiële ruimte voor nieuw beleid binnen de bestaande begroting moet worden gezocht. Dus nieuw voor oud. Wij gaan de stimulerende prikkel er bij voorbaat niet uithalen. De SGP-fractie wil de voorgestelde tekorten van de dienst gezondheid en jeugd wegwerken en wij kunnen instemmen met de bedragen per inwoner voor 2015 en 2016, waarbij geen apart risicoreserve wordt gevormd van die 500 ton. Wij willen verantwoord invulling geven aan onze verantwoordelijkheid om de financiële situatie van de dienst gezondheid en jeugd nu snel op te pakken en te verbeteren. Vertraging kan leiden tot meer kosten en het doet pijn. Maar om de bloedende wond te dichten, komt eerst de naald en dan het garen of de injectie. En dan is er ook kans op genezing. Dank u wel.
Ja, voorzitter, dank u wel.
Ik wilde het woord hiermee.
Ja, ik had het niet wat korter gekund door te zeggen, ik vind de zienswijze van het kernteam wel goed.
Dat klopt niet helemaal, want wij hebben wel onderscheid gemaakt tussen de risicoreserve van 500.000, dat willen we dus niet. En de andere tariefverhoging voor 2015 willen we ook niet, maar voor 2016 wel. Er zit een nadrukkelijk verschil in wat niet meegenomen is.
Okay,
mag ik één vraag stellen dan? Want
ja, dit is haar.
Dat ik niet helemaal snap in betaal. Ik blij om te horen dat u het ook niet eens bent met het vormen van die risicoreserve, maar u bent wel eens met de inwonerbijdrage van 2016. Maar die inwonerbijdrage van 2016 zou omlaag kunnen als je geen risicoreserve vormt. Dus daar zit een beetje een
tegenstel. Nou, hoeft niet. Hij wordt pas ingeboekt en hij is nodig in 2016, niet daarvoor. Volgens de begroting.
Nee, want als je geen risicoreserve vormt, hoef je ook minder bij te dragen als gemeente.
Mag.
Dank u wel. Het woord is aan de fractie van de CDA.
Dank u wel, voorzitter. Ik ben woordvoerder omdat het financieel was. Dus, en dan komt dat op mijn schouders terecht. En ik had, ja, kan het toch, hè? En ik heb me nou voorgenomen om eens een keer daar wat minder op in te gaan en op hoofdlijnen te proberen te blijven. Ik ga het proberen, de heer Spans. Ik ga het proberen. Vertrouwen komt te voet en gaat te paard. En ik denk dat wij, als we het hebben over deze dienst gezondheid en jeugd, wat mij betreft vooral het hebben over een vertrouwenskwestie. Vorige week hadden we het nog over senior en junior raadsleden. Ik denk dat ik op enig moment medior of zo ben. Net niet nog misschien. Maar. En zolang ik al in de raad zit, hoor ik al dat het volgend jaar of over 2 jaar goed gaat komen. En die zou eigenlijk al een paar jaar geleden, dat goed komen zou eigenlijk al een paar jaar geleden moeten gebeuren. Toch? Dus wat mij triggerde was eigenlijk de conceptbrief van onze gemeente. Van ons college, sorry. Of van onze raad misschien wel. Op korte termijn een onderbouwing verwacht. De berekening dient te worden verfijnd. Het aanspreken van de reserve kan alleen plaatsvinden na uitdrukkelijk besluit. Voornemens een meerjarenbeleidsplan op te stellen. En dan hoor ik eigenlijk weer heel veel toekomst. En niet zozeer van dat we nu oplossing hebben. En nu de oplossing is eigenlijk weer bezuinigen of lasten verzwaren, net hoe je het noemt, net wat prettig klinkt. Kortom, het is wat mij betreft op hoofdlijnen, probeer ik te houden, op zijn minst onbevredigend te noemen. En ik vind het jammer dat wij nu als eerste het woord hebben, omdat ik eigenlijk op het abonnement van de VVD en de PvdA eigenlijk zo wel zou willen reageren, omdat daar eigenlijk vrij veel dingen in verwoord zijn met een punt en een komma anders dan dat we eigenlijk de discussie wat mij betreft daarover zouden moeten voeren. Want ik denk dat jullie precies de punten raken in je abonnement waar de discussie over gaat. En om hem dan maar gelijk in de groep te gooien. We hebben ook even gediscussieerd over de tariefsverhoging van die 10%. Moet het nou wel, moet het nou niet? Enerzijds voelen wij er wel veel voor op grond van het feit dat er al jarenlang geen tariefsverhoging geweest is. En anderzijds is het argument van ja, er moet eigenlijk nog beleid op toegepast worden. Je moet eigenlijk, wat krijgen we ervoor terug? Dus waarom moeten we nu al het tarief verhogen op het moment dat we nog niet eens weten wat we er exact voor terugkrijgen. Dat punt en het punt van de vorming van de risicoreserve, dat zijn wat mij betreft de heikele punten waar, ofthans de discussiepunten waar wij het over moeten hebben. En wat ons betreft lijkt het me het vormen van een risicoreserve niet motiverend genoeg werken om proberen wat te bezuinigen. Dus voor zover eerste termijn.
Dank u wel. Ik wil graag aan uw verzoek tegemoetkomen. Woord is aan de fractie van de Partij van de Arbeid.
Dat is altijd goed nieuws. Voorzitter, we bespreken vandaag de zienswijze op het, op het dekkingsplan van de dienst Gezondheid en Jeugd. De dienst Gezondheid en Jeugd is een hoofdpijndossier, wat ook al jarenlang pijn doet in onze portemonnee. Dat rijmt trouwens ook nog. Dat was niet bewust zo geknipt, maar ik heb mijn bijdrage eigenlijk even opgeknipt in drie delen. Even kort, wat vinden we van het proces, hoe het nu gelopen is en waar we nu zijn gekomen. Een korte analyse van wat vinden we nou van het, wat zit nou in het bezuinigingspakket en wat vinden we nu als fractie van de Partij van de Arbeid van. Nou, kort even over het proces. Ik denk toen de nieuwe financiële problemen boven water kwamen, lopende 2014, is een helder tijdpad uitgestippeld. Eerst diepgravend onderzoek doen, alle lijken uit de kast. Dan een nieuwe voorlopige begroting opbouwen van onderop met een PM-post voor tekort wat uiteindelijk 3,4 miljoen bleek te zijn. En daarna met een voorstel te komen hoe dit tekort weg te werken. Nou, ik denk wat lastig is, en dat proef je ook een beetje in de discussie in Amsterdam, in het Landvast, dat je aan de ene kant nu eerst een gat van 3,4 miljoen moet dichten. En eigenlijk pas hierna gaat spreken over zeg maar, de toekomst van de diensten en welke koers gaan ze nu mee aanvaren. Maar goed, aan de andere kant denk ik, de nood is nu aan de man en je hebt eerst een gat te dichten. En dus ik denk dat die knip die gemaakt is op zich ook wel verstandig is geweest. En wil ik bij deze even mijn compliment uitspreken voor het geleverde werk tot nu toe. Want het is niet makkelijk geweest. Dan het bezuinigingspakket. In het nu voorliggende voorstel zijn eigenlijk alle bezuinigingen ingeboekt met een laag risicoprofiel. En bezuinigingen die de dienst aanmerkt als risicovol zijn voorlopig nog even niet ingeboekt. We worden nog nader onderzocht of die wel realistisch zijn en in te boeken. Ik denk dat ook dit een verstandige keuze is geweest. Kijk je dan naar welke voorstellen worden nu ingeboekt om het tekort weg te werken. Dan kan je twee dingen doen. Je kan je inkomsten verhogen of je kan je kosten verlagen. Kijk even naar die bril naar het voorstel. Er vallen een paar dingen op. Je ziet eigenlijk dat het merendeel van het tekort wordt weggewerkt door taakstellingen die eerder zijn ingeboekt. Of middelen die zouden vrijvallen en teruggaan aan gemeenten. Dat wordt teruggedraaid en dat wordt gebruikt om het tekort te dichten. Het gaat om 2,3 miljoen van de 3,4, wat gewoon een gigantische invulling is van het bezuinigingspakket. Die 2,3 miljoen was ooit bedoeld om terug te gaan naar gemeenten, zodat de inwonersbijdrage omlaag zou kunnen gaan. Dus indirect betekent dit gewoon eigenlijk een lastenverzwaring van 2,3 miljoen voor alle 17 gemeenten. De volgende grote post is eigenlijk het snijden in personeel voor 0,8 miljoen. Ik denk dat het is pijnlijk, maar noodzakelijk. Maar hier staat tegenover dat we een forse frictiepot vormen van 1,9 miljoen om netjes met de mensen om te gaan om wie het gaat. En daar een goede afvloeingsregeling voor te creëren. Ik denk dat het, we moeten inderdaad even goed bekijken, is die 1,9 miljoen nou 1,9 miljoen of is het op basis van de mensen die af moeten vloeien, kan het lager zijn. Volgens mij staan daar ook wel zinnige dingen over in de zienswijze. En tot slot worden eigenlijk een aantal posten ingeboekt die je eigenlijk volgens mij altijd zou moeten inboeken. Zoals bezuinigingen op schoonmaak, op parkeerkaart, op communicatiebudget. Ik bedoel, wat kan je daarin snijden? Altijd doen als dat mogelijk is. Tot slot, de heer McKerk stift het al aan. Het zijn eigenlijk nog twee punten voor waar het voornamelijk over zou gaan. Is enerzijds de risicoreserve. En anderzijds het verhogen van de tarieven, eigenlijk voordat we duidelijkheid hebben over wat is eigenlijk de kostprijs van die tarieven, hoe marktconform zijn ze en wat zijn de gevolgen voor bijvoorbeeld de vraag van onze inwoners. Dan nu het leuke deel, wat vinden we er dan van als Partij van de Arbeid? Ik denk dat aan zich een verhouding van 2/3 lastenverzwaring, 1/3 echte bezuiniging, echt snijden in kosten. Dat er relatief gezien dus niet zoveel op dit moment wordt bezuinigd. En dat er eigenlijk vooral een lastenverzwaring wordt gedaan. Ik snap dat gezien de urgentie van de problematiek voor de korte termijn. Maar vinden dat het op de langere termijn dat deze verhouding echt anders moet komen te liggen. Ik heb even vlug een sommetje van Molenwaard zitten maken. Eigenlijk zou je kijken naar alle bedragen die terug zouden vloeien naar Molenwaard. Dan zou Molenwaard in 2015 €140.000 terugkrijgen. Wat bijna €5 per inwoner is. Alleen met het voorstel zoals het nu voor ligt, moeten we 9 euro per inwoner bijbetalen. Komt neer op ongeveer 270.000 euro, iets minder. Dus in plaats van 140.000 terug, moeten we 270.000 betalen. Nou, snel rekensommetje, kom je ongeveer op 4 ton uit. Je zal begrijpen dat we hier als fractie van de Partij van de Arbeid niet blij van worden. Wat vinden we van het vormen van de risicoreserve? Per 2016, dat vinden wij met de bezuinigingsvoorstellen die nu worden gekozen een gekke. Het wordt zelf aangegeven dat eigenlijk alle niet risicovolle bezuinigingen worden ingeboekt. Alle als risicovolle bezuinigingen die als risicovol zijn bestempeld worden niet ingeboekt. Dus daarmee is de noodzaak om daar een reserve voor aan te leggen. Mijns inziens ontbreekt die. En daarnaast voor het belangrijkste risico, de formatiereductie, wordt een aparte frictiereserve gecreëerd. Dus dat risico is daarmee afgedekt. Het college geeft zelf ook aan van nou, de maatregelen die worden ingeboekt beschouwen wij als reëel. Dus daarmee moeten we niet op voorhand een risicoreserve van 500.000 euro vormen. Dat lijkt me overbodig en onverstandig. Daarnaast zijn wij het ook niet eens met de tariefverhoging van 10% die we nu op voorhand voorstellen. Zonder dat duidelijk is wat de consequenties zijn. We vinden het dat we van tevoren goed moeten kijken. Wat is de kostendekkendheid? Hoe is het de marktconformiteit? Met ook wel een wat principiëlere vraag van moeten we nu op voorhand de tarieven voor onze inwoners verhogen en hun laten opdraaien voor de situatie die is ontstaan. Nou, op dit moment zeggen we nee. Ligt er straks een goede analyse? Nou, kan het voorstel alsnog op tafel komen, maar voor dit moment willen we dat absoluut niet hebben. Dan kun je het vragen, maar slaat dat dan geen gat in de begroting? Hè? Nou, al kijk je naar het verhaal van 2016, volgens mij met het niet vormen van een risicoreserve bespaar je 5 ton. Het terugdraaien van de tariefverhoging kost 2 ton. Dus per saldo levert dat, gaat het negatieve saldo met 3 ton omlaag. Wat betekent dat gemeenten minder hoeven bij te dragen in 2016. Voor Molenwaard betekent dat volgens mij dat we in plaats van 42.000 euro 24.000 euro hoeven bij te betalen. En meerjarig zou de tariefverhoging kunnen worden gedekt uit het positieve saldo. Maar goed, blijkt dus dat de tarieven wel vanwege de kostendekkendheid omhoog zouden moeten. Is dat alsnog wel een reële optie, maar voorlopig nog niet. Tot slot even een aantal andere punten. We zijn wel even benieuwd hoe wij worden geïnformeerd de komende periode over de voortgang van de bezuinigingsopgave. Wij zouden graag zien, net zoals in de zienswijze staat, dat we ieder kwartaal een voortgangsbrief, rapportage. Nou, de vorm laat ik even aan de wethouder en de diensten over. En we willen ook graag dat bij het opstellen van het nieuwe meerjarenbeleidsplan de optie, dus ook de bezuinigingsmaatregelen die nu niet zijn ingeboekt, goed onderzocht worden en ook goed wordt gekeken naar het niveau van de uitvoering van de taken, eigenlijk alles wat ook al is aangegeven. Maar dat ook serieus moet worden bekeken of meerjarig de structurele inwonerbijdrage die we betalen. Hè, we zouden 2,3 miljoen als gemeente terugkrijgen. Nou goed, dat is nu teruggedraaid. Maar we vinden wel dat serieus onderzocht moet worden. Kan nou niet straks, als de boel op orde is, met aanvullende bezuinigingen, die structurele inwonerbijdrage niet omlaag. Dat moet wel een serieuze optie zijn. Omdat je gewoon nu ziet dat die verhouding lastenverzwaring en echte bezuinigingen, wat ons betreft, te ver doorslaat naar lastenverzwaring. En we hebben dat samengevat samen met de VVD, want we zaten eigenlijk op één lijn met ons oordeel lekker over de zienswijze en de wijzigingen die daar wat ons betreft in moeten worden aangebracht. Dus we hebben vandaag druk zitten mailen en het in elkaar geschoven en we hebben daar dit amendement voor gemaakt. Waarin eigenlijk wat ik net vertelde.
Zullen we eerst de VVD ook nog even het woord geven? Misschien is.
Dat is ook goed. Ja? Maar, ja.
Dat u het gezamenlijk.
En ik heb nog één vraag. Hoe is de stand van zaken met de provincie met betrekking tot het toezichtsregime? Kunnen we daar al iets meer over melden? Of is dat afhankelijk van besluitvorming later in het ABDB? Maar daar was ik ook nog even benieuwd naar.
Dank u wel. Mevrouw van der Haven.
Ja, dank u voorzitter. De dienst gezondheid en jeugd is het zorgenkind van de gemeenschappelijke regelingen in onze regio. Mede door nalatigheden tijdens eerdere onderhandelingen is het destijds gestart met een financieel tekort. Vervolgens had men te maken met gebrekkige bedrijfsvoering. Inmiddels is er een nieuw bestuur aangetreden, een interim directeur benoemd en lopen er diverse verbeteracties. Bij de oprichting van deze relatief jonge gemeenschappelijke regeling zijn er heldere opdrachten meegegeven door de deelnemende gemeenten. Geen nieuwe extra inwonersbijdragen en een taakstelling vanaf 2016 van 1,1 miljoen. Uit de presentatie van het dekkingsplan 2015-2018 blijkt dat de dienst Gezondheid en Jeugd deze oorspronkelijke opdrachten niet uit te voeren. Bovendien geeft de dienst aan dat de kaders uit de zienswijzeprocedure voor de voorlopige begroting zoveel als mogelijk zijn meegenomen. Graag willen wij van de dienst Gezondheid en Jeugd weten welke kaders niet zijn meegenomen en waarom niet. In onze optiek is de kaderstelling door de gemeenteraden verre van vrijblijvend. De respectievelijke gemeenteraden geven kaders aan hun college. In het geval van een gemeenschappelijke regeling heeft het collegelid dat namens die gemeente deelneemt in het algemeen bestuur de taak de opdracht van die raden te realiseren. De invloed is beperkt omdat er 17 gemeenten deelnemen aan deze gemeenschappelijke regeling. En in theorie dus 17 verschillende opdrachten te realiseren zijn. Als PVD zien wij een dusdanige urgentie om snel in control te komen dat alle 17 VVD-afdelingen in de regio een gezamenlijk geluid laten horen als het gaat om de dienst Gezondheid en Jeugd. De VVD constateert dat er stappen in de goede richting worden gezet, maar dat neemt onze zorgen over de dienst nog niet weg. De risico's, zoals beschreven in het dekkingsplan, zijn op sommige onderdelen nog aanzienlijk. Verder heeft de dienst zelf ook een aantal kanttekeningen. Het feit dat de bedrijfsvoering zich in een verbeterd traject bevindt en de slechte administratie uit het verleden ook nog een risico in het heden vormt. De VVD maakt zich ernstig zorgen of met de nu gevraagde bijdrage definitief de laatste keer is dat er om extra middelen wordt gevraagd. De dienst vraagt voor 2015 een extra bijdrage van €9,15 per inwoner en voor 2016 nog eens €1,45 per inwoner. Het werkgebied van de 17 gemeenten heeft ruim 480.000 inwoners. Elke euro die wij als raad uitgeven is belastinggeld. Dat is wezenlijk van invloed op de gemeentelijke begroting. Een extra bijdrage aan de dienst Gezondheid en Jeugd betekent dat elke gemeente aanzienlijke maatregelen moet treffen om tot een sluitende begroting te komen. Een financieel evenwicht betekent, ten eerste kan je kiezen extra inkomsten en dat is dus een verhoging van de OZB, of twee, minder uitgeven. De oplossingsrichting in extra inkomsten is voor ons als VVD onbespreekbaar. Het gevolg van het niet functioneren van de dienst betekent dus dat wij hier in Molenwaard minder geld beschikbaar hebben. Nog niet duidelijk is hoe de extra uitgaven van de gemeente worden gedekt. Uitgebreide bestudering van alle stukken leidt, helaas, tot de conclusie dat het niet verstandig is om de extra bijdrage te weigeren. Maar niet zonder aan deze bijdrage duidelijke opdrachten te verbinden. Wie betaalt, bepaalt. De VVD stelt een aantal voorwaarden aan de gemeenschappelijke bijdrage. Geen toekomstige extra bijdrage meer. Beleid gericht op kerntaken. Zorg dragen voor kwalitatief goede uitvoering. Niet-wettelijke taken kunnen wegbezuinigd worden. Actieve inzet om boventallig personeel aan het werk te helpen. De VVD gaat niet akkoord met de voorgestelde zienswijze van het college van Molenwaard. Wij stellen een wijziging en diverse toevoegingen voor. Daarnaast moet er vorm gegeven worden aan het meerjarenbeleid. Dit is nog niet expliciet ingevuld en er bestaan nog te veel onzekerheden. Ook daarin moet het uitgangspunt geen toekomstige extra bijdrage duidelijk naar voren komen. In de diverse bijeenkomsten heeft de interim-directeur aangegeven dat die kwaliteit ook wel naar beneden mag. In zijn woorden: goed is goed. De VVD ziet liever dat er gekoerst wordt op kostenbeheersing door kwaliteitsverbetering. Focus op de juiste kerntaken en de bedrijfsvoering binnen de dienst. Van de €9,15 per inwoner die er gevraagd wordt aan de gemeente, is bijna €4 bestemd voor het investeringsplan om een deel van het personeel te laten afvloeien. Dit heeft te maken met de uitgebreide regelingen die er voor hen zijn en de reserveringen die gedaan moeten worden, mocht er iemand in de WW belanden. Wij verwachten dat de dienst zich maximaal inspant om deze mensen van werk naar werk te begeleiden. Wellicht dat een toekomstige teruggave van dit bedrag aan de gemeente mogelijk wordt. Zodra de heer Oudkerk zijn onderzoek naar de effectiviteit van de bestuursstructuur heeft afgerond, worden de gemeenten op de hoogte gebracht. Wij zijn met name geïnteresseerd in de manier waarop zijn aanbevelingen worden ingezet en opgevolgd. Tot slot bedienen wij samen met de Partij van de Arbeid dit amendement in.
Zoals hij nu getoond is op het scherm. En dus niet akkoord te gaan met de vorming van een risicoreserve. Niet in te stemmen met het risico van 10%. Expliciet in de zienswijze op te nemen dat de gemeenteraad van Molenaar periodiek geïnformeerd wordt over de financiële stand van zaken van de dienst. Toevoegen van beslispunt 5 met als inhoud in de zienswijze op te nemen dat ze bij de uitwerking van het meerjaren beleidsplan ook bezien moet worden of een structurele verlaging van de inwonerbijdrage mogelijk is. En toevoegen als beslispunt 6 met als inhoud in de zienswijze op te nemen dat de gemeenteraad van Molenwaard het algemeen bestuur de volgende overwegingen meegeeft. Geen toekomstige extra bijdrage meer. Beleid gericht op kerntaken, zorg dragen voor kwalitatief goede uitvoering. Niet wettelijke taken kunnen bezuinigd worden. Actief inzet om boventallig personeel aan het werk te helpen. Dat is de inhoud van het amendement zoals door de VVD de Partij van de Arbeidsfractie is ingediend. Dank u wel. Dan gaan we naar de fractie van de ChristenUnie.
Ja, voorzitter, dank u wel. Ook wij moeten helaas vaststellen dat de dienst Jeugd en Gezondheidszorg ons opzadelt met voorstellen. En we hebben al een hoofdpijndossier gehoord en dergelijke, maar ik had daar staan, op zacht gezegd, niet blij van worden. Vorig jaar kwamen de eerste signalen al naar voren en u gaf ons als college toen het advies om niet in te stemmen met de ontwerpbegroting zoals die toen voorlag. En dit betekende een jaar van oplossingen zoeken, van hard werken. En het laatste, daarmee moeten we onze portefeuillehouder en de ambtelijke organisatie en de dienst wel complimenteren. Ze hebben een stuk verantwoordelijkheid op zich genomen en ze hebben eraan getrokken om te komen tot een sluitend resultaat. Punt. Maar, helaas is deze oplossing zoals voorgesteld in het huidige dekkingsplan er één waar wij als CU nog wel vragen en opmerkingen bij hebben. Een deel hebben we al schriftelijk gesteld en die zijn beantwoord, maar naar onze overtuiging nog iets te weinig. Ik pel hem nu even af. Achter deze zienswijze wat hierin staat, komen een heel klein stukjes in terug, staan wij 100%. Wij wilden hem alleen wat verder aanvullen, want we hebben ook nog contact gehad. Daar richt ik dan even de focus dan maar even op. Want daar konden de Partij van de Arbeid en de VVD ze niet in vinden. Ik heb hem niet in een amendement gevormd, want als de rest dat ook vindt, dan heeft het geen zin om hier natuurlijk een amendement voor de bühne op te doen. Maar ik wil hem wel even aan refereren. Allereerst even de vraag over het sociaal plan. Maar ja, die vragen die zijn ook al gesteld, dus daar luister ik zo wel even naar wat u daarvan vindt. Het is 2 miljoen euro aan een voorziening, op 8 miljoen euro loonsom, is 25%. Het is een prak met geld. Als daar binnen de dienst mogelijkheden zijn om in een win-win situatie mensen werk voor werk of wat dan ook te krijgen, wat zien wij daarvan terug? De vraag uit van de VVD. Wat een van die bolletjes bij punt als beslissing 6 had kunnen zijn voor ons, is geen PM-posten. We zien er 2. Ik heb die begroting echt 2 keer doorgenomen en ik denk bij mezelf, hoe is het mogelijk dat er weer ICT-investeringen nodig zijn? Grote, want die passen volgens de dienst in de noodzakelijkheid om efficiëntie slagen te maken, bezuinigingen door te voeren en dan nog een soort PM-post. Ja, ik kan daar gewoon niet achter staan. Wij kunnen als CU daar gewoon niet achter staan. En dan ook nog, maar er is al gerefereerd, de JGZ account management kosten. De risicoreserve van 5 ton en de 10% tariefverhoging en de informatie staan we 100% achter. En dan was er nog één punt. En dat is een punt waar de wethouder inderdaad schriftelijk had geantwoord naar ons.
Jonker, misschien even ter verduidelijking. Waar staat u achter? Achter dit amendement?
Achter het amendement?
Oké.
Ja, nee. Even helder. Achter het amendement. Ja, ik dacht van anders moet ik het weer voorlezen. We staan 100% achter dit amendement.
Nee, maar ik dacht dat u achter de zienswijze in concept van het college stond.
Dat had u gehoopt, denk ik. Ja.
Nee, maar zo kwam het over. Dus,
sorry, dan heb ik dat verkeerd verwoord. Ik sta achter dit amendement. Met de eerste vraag over het sociale plan. De vraag over de PM-posten had ik graag toegevoegd willen zien. En het derde punt, dat is eigenlijk toch wel een beetje een heikel punt. Op de avond in
In Landvast is er gezegd van nou, we hebben nu het gat gedicht van het schip, het kan weer varen, et cetera. Als ik zo'n schip zou moeten bevaren waar regelmatig gaten in hebben gezeten, waarin steeds gepropt wordt, waar volgend jaar nog een gaatje in zit van 1,15 euro, gaan we er ook nog wat in stoppen, dan zeg ik op mijn beurt, jongens, dat schip gaat weg en ik ga eens kijken of ik misschien een kleiner of twee andere schepen zou kunnen laten varen. Want waarom is er niet verder gekeken naar de mogelijkheden om bijvoorbeeld deze dienst op te splitsen, of geheel of gedeeltelijk ergens anders onder te brengen, of anders te organiseren om echt structureel uit de misère te komen? Want u stelt het zelf ook, het is maar flinterdun en het risico dat het niet gehaald wordt uiterst fragiel. Terecht stelt u zelf dat het fusie, waar het misschien dan ook over sprake zou kunnen zijn, te kosten gaat van onze invloed. Maar
voorzitter,
die vind ik nu net zo gering.
Voorzitter.
Ja, meneer Meerkerk.
De jonker, meneer Jonker, mag ik hier even op reageren? Los van het feit dat ik uw inbreng waardeer en ik denk van, dat u daar een zeer terecht punt heeft. Wij hebben het toevallig ook over gehad. Maar moet dat nou eigenlijk in een zienswijze of een dekkingsplan aan de dienst gezondheid en jeugd zelf? Want dan vraag je eigenlijk een beetje de slager die zijn eigen vlees keurt. Bent u wel nodig? Zou dat niet een hele andere vraag moeten zijn aan een ander gremium dan aan de dienst zelf?
Ik denk toch dat de bestuurders en de directie van deze dienst zelf toch ook zien dat ze continu geld moeten ophalen. Het is ook niet leuk voor onze wethouder dat hij, en zeker niet voor de directeur van die dienst, dat hij misschien wel de 17 gemeenten hetzelfde moet gaan uitleggen. Dat je ook eens gaan kijken van, toch zelf ook doen. Er zijn toch ook ondernemers die zeggen van jongens, het gaat niet meer, we gaan toch ook fuseren, we gaan het anders doen. Dat hoeft er niet te slagen.
Volgens mij was deze ondernemer al lang failliet geweest.
Nou ja, ik probeer dus nu een verhaal te vertellen. Ik ben halfwege bij dit punt nog waar we gaan nadenken over de toekomst. Want daar gaat het mij om. Daar gaat het echt mij om.
Nee, maar ik snap het ook wel. Alleen ik vraag af, moet dat in een zienswijze?
Nou ja,
in deze zienswijze?
Dan zou het, dan geef ik maar vraag mee. Want ik heb ook gezegd, deze staat er nog buiten als vraag. Hè. Deze zienswijze staat erachter. Ik wilde één puntje PM-post erbij. Ja, amendement zit weer fout, sorry. Je hebt een punt. Moet dat erachter? Ik wil hem hier genoemd hebben en ik luister even van wat de dienst hiervan vindt. Met u goed vinden. Het gaat over de invloed. Hebben wij nou ook zoveel invloed om deze organisatie te sturen? Laat die gewoon kwalitatief verantwoord gewoon hun ding doen. En of dat nou onder de vlag valt van Zuid-Holland-Zuid, Zuid-Holland-Rijnmond, AV of wat dan ook, dat maakt ons niet uit als het maar verantwoord gebeurt. En ja, tweede argument van de wethouder, die zegt ja, financieel levert een fusie ook niet altijd voordeel op. Dat klopt. Maar ik zie met onze inwonersbijdrage en die extra investeringen en de extra opleidingskosten ook dat financieel voordeel nu nog niet. Dus ik wil er toch wel een beter antwoord op hebben.
Oké. Dat is uw bijdrage, heer Jonker.
In instantie wel, dank u wel.
Mag ik constateren dat u zegt van wij stemmen in met het amendement? Met de toevoeging rondom de organisatie die u maakte. En de PM-post. Oké. Okay. Fractie van Gemeentebelangen. Roos Trouwens.
Ja, voorzitter, dank u wel. Ik had vragen gesteld over een stukje historie. Tekorten, overschotten die er de afgelopen jaren geweest zouden zijn. Helaas heb ik daar geen antwoord op gekregen, want de antwoorden die vanuit het college komen zijn, deze dienst bestaat eigenlijk nog maar, nou ja, krap 2 jaar. Daarvoor waren we afzonderlijke raden en om dat te onderzoeken of terug te halen, dat vraagt toch veel capaciteit. Jammer vind ik dat, want dan had ik nogmaals kunnen tonen op welk zwak ijs wij eigenlijk wel schaatsen met deze dienst. Er is al veel gezegd. Ik had eerst besloten om niets te zeggen, want ik denk, ja, waarvoor doen we dat nou eigenlijk? We beloven al 5 jaar dat het goed gaat en elke keer beloven we beterschap. Dus ik dacht, ja, ga ik dan voor de 5e of voor de 6e keer datzelfde hier zitten vertellen? Maar toen dacht ik, ja, weet je, dan hebben we het over proactief zijn en dat ben ik dan niet, hè, want niks zeggen is natuurlijk ook niks doen. Dus ik denk, ja, ik heb toch wat opgeschreven. Maar de toon zal wel enigszins wat anders zijn als de voorgangers. Ik heb eigenlijk opgeschreven dat dit dekkingsplan is niet meer en niet minder dan een ordinaire lastenverhoging. Waarbij de tekorten worden afgewend op de gemeentes en lees dan inwoners. En in ruil komt er een tariefverhoging zonder dat er naar inhoud en maatschappelijke effecten gekeken wordt. En tijdens de radenbijeenkomst in Landvast sprak SGP van een lekkend schip waarbij het gat gedicht moest worden. Nou, als dit een manier is om schepen te repareren, dan wordt het echt tijd om naar een andere rederij te gaan volgens ons. Hier is snel een rekensom op tafel gelegd en die onder de streep kloppend gemaakt moest worden. Ja, dat was de opdracht, die is inderdaad geslaagd. De dienst negeert de eerder opgelegde taakstelling. Het verhoogt de tarieven met 10% en komt niet tot voorstellen in het meerjarenplan. Wij kunnen dus ook niet instemmen met de tariefverhoging, de risicoreserve en wachten, nou ja, met belangstelling het onderzoek af waarbij nut en noodzaak van deze dienst zichtbaar gaat worden en hopen op advies om alleen datgene in stand te houden wat noodzakelijk is. En dan refereer ik aan wat de heer Jonker zegt. Want eigenlijk doen we het de verkeerde weg zijn we opgegaan. We hadden natuurlijk eerst van binnen naar buiten dit uitje moeten pellen. En wat we nu gedaan hebben is van buiten naar binnen gaan. Ja, dat is nu eenmaal gebeurd. Ik zat achter deze zienswijze, want we moeten verder. Wij,
achter dit amendement.
Sorry, amendement, ja. Yeah. Ja, op de zienswijze, oké, dit amendement. Tot zover.
Oké, dank u wel. Ik zal even van of het verstandig is om de SGP-fractie en de CDA-fractie ook nog even te vragen, want u kwam daarmee in Meerkerk, van wat uw reactie is op het amendement wat zojuist is ingediend.
Ja, dat klopt. Nou, we hadden een beetje een discussie over die tariefsverhoging. Want wat eigenlijk alles komt op, eigenlijk feitelijk neer op risicoreserve en wel of niet de 10% verhoging. Dat is eigenlijk gewoon een discussie waar we het over hebben. En volgens mij zijn we het met elkaar allemaal eens dat het, misschien SGP niet, sorry, over die risicoreserve. Maar die tariefsverhoging waar wij in eerste instantie van vinden, van ja, het is al jarenlang niet meer verhoogd. Dus wij vinden het eigenlijk op zich nog niet eens helemaal onlogisch om die verhoging toe te passen. Voelen wij ook wel heel veel sympathie voor het amendement. Om te zeggen, nou ja, wacht even, maar wij zouden in principe niet per se tegen zijn een tariefsverhoging, maar willen eerst weten wat we voor terugkrijgen. En ik vind het op zich een hele logische redenering, die we ook wel willen volgen. Dus wij gaan mee met het amendement.
Oké, de SGP-fractie. In de gaten. Tenzij u eerst de antwoorden van de bestuurders willen horen. Ja, dat dacht ik al. Goed, met alle. U moet zelf maar even kijken van welke verdeling u aanbrengt in de beantwoording.
Ja, dat weet ik eigenlijk ook niet, voorzitter.
Het gaat primair denk ik even om het amendement wat is ingediend op de conceptzienswijze. Ja.
Ik kan inderdaad heel veel woorden wijden aan, maar we hebben daar in Landvast hebben daar ook een woord aan gewijd. En ik ben het volledig eens met de woorden van de heer Meerkerk als het gaat om vertrouwen. We hebben hier te maken met een vertrouwenskwestie. En we kunnen dus nog heel veel woorden kunnen we wijden aan wat er gebeurd is en hoe we naar de toekomst toe gaan, toe kijken. Er ligt een voorstel zienswijze. Ik kan neuzen tellen. Maar als ik op zich kijk naar het abonnement wat hier voor ons ligt, daar voel ik een enorm breed draagvlak binnen deze raad om deze aangepaste zienswijze zo over te nemen. Dat zou kunnen betekenen, kijk aan de ene kant, de heer Den Haag die geeft daar de juiste woorden ook aan over die 5 ton. De bezuinigingen die jullie ingeboekt hebben, die zijn niet risicovol, dat kan toch zo zonder meer ingeboekt worden. We hebben de 5 ton juist ook wel genoemd om te voorkomen, puur om te voorkomen dat we volgend jaar bij wijze van spreken weer terug moeten gaan naar de gemeente om behandeld te houden. Dat is datgene wat we echt willen voorkomen. Dat is de reden geweest waarom dit extra voorstel hier is ingediend. We hebben ook aangegeven, hij is puur en alleen bedoeld ter verdere onderbouwing van de bezuinigingsopgave die er ligt. Niet meer en niet minder, dus nergens anders aan. Maar op het moment dat u hier als raad aangeeft van, die 5 ton, die vinden wij op dit moment niet verantwoord om die uit te geven. Dat is de zienswijze die deze raad, indient. Als ik kijk naar de tariefsverhoging van 10%, als we hier nee tegen zeggen, dan betekent dat dus inderdaad dat we een gat slaan in de begroting van 2016 en verder. Nou, de heer De Haag gaf daar net inderdaad ook aan. Dat betekent dat je, want het is gewoon een waterbed idee, dat je daar dus aan de inwonersbijdrage weer wat moet gaan doen. Wat we wel, en die dus, dat wil ik ook expliciet benadrukken, wat we dit jaar dus echt gaan doen, in de tweede helft van dit jaar, en die toezegging is ook in de radenbijeenkomst in Amsterdam aangegeven, is dat we in de tweede helft van dit jaar ook nog weer met de raden de inhoudelijke discussie gaan voeren over het meerjarig beleidsplan. Over de tariefenbeleid. Dus daar komen wij op zich, die aspecten die komen in de loop van dit jaar, komen die nog terug bij u. Punt 3. Prima, denk ik. Geef dat mee en die gaan we als zienswijze ook neerleggen bij de dienst. Datzelfde geldt ook voor punt 4. En punt 5. Als overweging meegeven, prima inderdaad ook om dat te doen. Ik kan hier uiteraard geen harde toezeggingen doen dat we bijvoorbeeld de niet-wettelijke taken sowieso weer bezuinigd zullen gaan worden. We zitten in een gemeenschappelijke regeling, dus daar zullen we wel met elkaar over eens moeten zijn. Dus als u zegt van deze punten, neemt u in de overwegingen mee of geeft die...
Voorzitter, mag ik dat? Maar u zit toch in het DB?
Ik sta hier even als wethouder van de gemeente Mogelwaard.
Maar u zegt, u kan geen harde toezeggingen doen. Nee. U kunt toch in het DB, kunt u toch die stem terug laten horen?
Ja, die kan ik ook...
De wethouder zit in het AB en die zal in het AB dit naar voren moeten brengen.
Precies. En daar ben ik er één van de 17.
Ja. Nee, maar ik denk dat het... Als ik,
Heer De Haak.
Ik denk dat het zeg maar als richtingen en als uitgangspunt gewoon goed is om daar kritisch naar te kijken... En blijkt nou dat we een bepaalde wettelijke taak doen die zo waardevol is dat je waarvan je wel stom zou zijn om die weg te bezuinigen. Tuurlijk, weet je, het is zo zwart-wit zitten we, in ieder geval de Partij van de Arbeidsfractie er niet in. Maar ik denk als richting van hoe kritisch gaan we kijken, dat het wel goed is om deze uitgangspunten...
Als je zo op die manier genuanceerd kan worden, zeker, absoluut.
Ja. Ik weet niet hoe de VVD, maar dat is een beetje hoe ik ernaar kijk. Maar...
Dan geef VU het woord aan de VVD-fractie.
Als dit wordt aangenomen, is dit de opdracht aan onze wethouder om dit in te brengen in het AB. En ik verwacht dan van u dat u dit met verve inbrengt. En ja, als de andere gemeentes daar niet achter staan, dan gaat het niet door. Maar ik verwacht wel van u dat u deze opdracht die u dan van de gemeenteraad van Molenwaard krijgt, uit gaat voeren. En u daar uw best voor doet om dat erin te krijgen. Ja, en zo werkt het.
Ja, precies. En die toezegging die zeg ik ook glashard toe. Ik kan er nog heel veel over zeggen.
Ja, punt 5, wilt u daar nog even op reageren?
Sorry?
Punt 5 van het amendement. En u hebt nou 4 gepakt, maar 5 heeft u ook meegenomen.
Daar hebben we het net over.
Ja, ik dacht dat het over de meerjarenbeleidsplan nog steeds had.
Nee.
Okay. Voorzitter, ik heb nog een informatieve vraag. Stel nou voor, want daar hebben we het ook even over gehad, over die frictiekosten. En stel nou voor dat die frictiekosten uiteindelijk veel lager uitvallen. Wat gebeurt er dan mee?
We gaan terug naar de gemeente. Punt.
Okay. Ja, nee, goed. Aan het eind van het liedje, als we dan tekort komen, gaan we ook weer terug naar de gemeente. Dus een beetje perszak broekzak, maar het is zo'n vraag.
Nee, maar als de frictiekosten lager uitvallen dan, hè, en dat is inderdaad van de medewerkers van werk naar werk brengen. En stel nou dat je die 1,9 miljoen niet nodig hebt, maar je hebt een lager bedrag nodig. Dit zijn frictiekosten die puur en alleen bestemd zijn voor frictiekosten. Dus alles wat daar aan over is, dat gaat terug naar de gemeente.
Oké, dank u wel.
Voorzitter,
ik zal even kijken. Er is nog een vraag van de heer De Haak over preventief toezicht, over het toezicht van de provincie. Misschien is het goed dat de heer Wijten daar even op ingaat. En de vraag van de heer Jonker rondom de organisatie. Dus, wat zegt u?
Ik had een tweede. Wat vinden we van die PM-posten?
Moeten we en ook nog van de PM-post, ja. Heer Wijten.
Ja, dank u wel, voorzitter. Stand van zaken met betrekking tot het toezicht van de provincie. We hebben ook over de inhoud van dit dekkingsplan en de vorm van dit dekkingsplan hebben we ook overlegd met de provincie. En dan is er een formele kant en een informele kant. En informeel heeft men gezegd van nou, met dit dekkingsplan maak je in elk geval een begroting waar wij als provincie wel mee uit de voeten kunnen. Op het moment dat ik vroeg, kan je dat in de mail zetten, zei ze nou neem eerst maar een bestuursbesluit. En dat is ook heel logisch natuurlijk. Het is pas een besluit wat ze kunnen toetsen op het moment dat het bestuur dat besloten heeft. Maar we kennen de toezichthouder. Als wij op de verkeerde weg zouden hebben gezeten, dan hadden ze dat ook gezegd. En dan hadden we dat bij kunnen stellen.
Maar mag ik u wel vragen, is dat dezelfde toezichthouder als de afgelopen jaren daar ook een rol in heeft gespeeld?
We hebben maar één provinciale toezichthouder. Dat is de provincie.
Maar die meneer heeft dus ook al in de voorgaande jaren er ook naar gekeken en ook een rol over gegeven?
Oh, dat weet ik niet. Dat weet ik niet. De gedeputeerde staten geven de beschikking af en die geven het besluit af. Dus ja, dat is een antwoord waar we misschien niet helemaal mee uit de voet kunnen, maar er is in elk geval intensief overleg over. Er was een vraag over welke kaders zijn nou eigenlijk wel uit de zienswijze overgenomen, welke niet. Ik gaf eigenlijk zelf het antwoord al. Wij krijgen 17 zienswijzen, 17 opdrachtgevers. En soms zaten er meningen en zienswijzen in die soms lijnrecht tegenover elkaar stonden. Een voorbeeld is, er waren gemeenten die zeiden van, u moet zorgen voor een goede prijs-kwaliteitsverhouding in de tarieven en anders zei u mag de tarieven per se niet verhogen. Nou ja, dan kan je ze niet altijd allebei nakomen. Dus dezelfde opmerkingen zijn er gemaakt met betrekking tot de inwonersbijdrage. Dus het is niet bedoeld van, er zitten richtingen in de zienswijze waar het algemeen bestuur niks mee wilde doen. Nee, men heeft ze aangenomen als kader bij het opstellen van het dekkingsplan. Maar omdat ze niet allemaal opvolgbaar zijn, om de reden die ik net geef, is die passage opgenomen. ICT-investeringen, die is PM opgenomen. Puur en alleen omdat we niet weten welke investeringen er eventueel mee gemoeid zouden zijn, maar dat ze een bijdrage zouden kunnen leveren in kwaliteitsverbetering, om met kwaliteitsverbetering eventueel bezuinigingen te realiseren. Plus de invulling vanuit een aantal noties zoals ze er liggen, zoals een toekomstverkenning, die vragen iets op het gebied van ICT. Het bestuur vond het te ver gaan om in deze begroting daar al bedragen voor op te nemen, zonder dat die ook maar enigszins onderbouwd konden worden. Maar het mag ook helder zijn dat er pas een besluit opgenomen wordt op het moment dat daar een fatsoenlijk besluitvormingsstreek aan de grondslag ligt.
Jonker,
er is ook niks te zeggen over het jaar namelijk waarin het zou moeten gebeuren.
Nee, dat is een punt voor u. Maar aan de andere kant, PM en de ICT-investeringen, en dat hebben we hier wel eens meer te bergen gehad, dat altijd ongehoorde bedragen zijn. En natuurlijk, kwaliteitsverbeteringen en alles kan je eraan aanhangen. En dat is ook goed, want die dienst die doet ook zo goed zijn werk. Ik bedoel, ik probeer hier niet een negatief beeld neer te zetten. Verder van dat, ik zit alleen met de verantwoording van de gelden richting onze burgers. En hoe kunnen wij dit weer uitleggen?
Ja.
En daarom denk ik van, als er heel slim mee omgegaan wordt, dan begrijp ik best wel dat er inderdaad nog wat investeringen aan de grondslag liggen voordat je een dienst weer goed op rails krijgt. En ik ben zelfs daar wel eens regelmatig geweest, mag ik zeggen, dus ze doen ook de best. Maar ik vraag me af, ik zie daar nu al heel veel ICT. Ik zie al dat er heel veel dingen gedaan worden. We hebben dan met de jeugdzorg, toen die aangenomen werd, hebben we ook alweer volgens mij €400.000 geïnvesteerd. Om dat nog eens een keer op stapel te zetten. Dus mijn vraag is, wat ontbreekt er dan nu nog? Dat je dat nog nodig hebt als een PM-post, terwijl je weet dat het zo moeilijk ligt.
Dat is de wat er onder andere ontbreekt, is de invulling van een van de wettelijke taken. En dat is het zijn van een kennisbank en de kennisfunctie. Dan moet je een bepaald niveau over afspreken. Op welke manier dat je dat wilt doen. Het is een wettelijke taak van de GGD. Maar goed, zolang als je geen afspraak hebt gemaakt, eigenlijk nog maar aan het begin staat van de planvorming daarover, ja, dan kan je eigenlijk daar ook geen enkel bedrag bij noemen. Het is meer richtinggeving van weet dat het er nog eens aan zou kunnen zitten te komen. Maar tegelijkertijd ligt er ook wel een opdracht om dat op zijn minst eigenlijk op een bepaalde kostendekkende manier te doen, terwijl ik ook dat niet weet hoe dat zou moeten. En er was nog een vraag waar u voor wees en die ben ik kwijt. Ik weet niet meer welke dat was.
Ja, de vraag over de organisatie. Hè? Wat u even het geluid aan doen, heer Jonker? Anders
natuurlijk wil ik het geluid ook wel doen, maar dan moet ik het twee keer zeggen. Maar mijn vraag was inderdaad van, kijken jullie ook verder als dienst, wat kunnen we nou nog op een andere manier organiseren? Laat ik het daar maar even op houden.
Ja, dat zit duidelijk in de onderbouwing van de bezuiniging op het personeelsgebied. Daar kan je alleen maar zeggen dat je probeert het primaire proces te ontzien en toch fors te bezuinigen, als je ook naar andere werkwijzen en andere methodes zoekt. Dat kan, want anders dan kan het niet onbestraft blijven. Zeg maar, nou, het primaire proces ontzien, dat zegt dan niet dat er helemaal niks voelbaar zal zijn, maar dat dat duidelijk moet zijn. En dan zit het dus in andere werkwijzen, andere methodes en soms ook andere mensen.
Outsourcing of iets dergelijks, wordt er ook nog over nagedacht. Bedoel je, er gaat ook heel veel personeel van de weg. Ja, ik zet er nou een beetje dieper in. Maar
outsourcing doen we soms ook. Dit jaar zijn er voorstellen geweest en ook aangenomen om bijvoorbeeld medische milieukunde niet meer zelf te doen, omdat we daar de expertise niet meer van kunnen blijven betalen. Het is te specialistisch. Voert Rotterdam Rijnmond onder de regie voor ons uit. Is een outsourcing die overigens gewoon ook gepaard ging met kostenverhoging. Want het niveau waarop wij het deden, dat kon niet meer. Moest op zijn minst op waakvlam niveau. En dat betekende gewoon dat het ook meer ging kosten. En dat doen we ook op andere vlakken. Terwijl wij ook wel eens, de dienst gezondheid en jeugd wordt ook wel eens ingeschakeld. Om bijvoorbeeld samen met de GGD Midden-West-Brabant taken uit te voeren als het gaat om ship sanitation. Dus de hygiënekeuring van zeeschepen.
Oké, dank u. Heer Meerkerk nog, tot slot.
Dank u wel, woordvoerder. Voorzitter, sorry. Ik ben zelf woordvoerder. Ik had een klein vraagje over hoeveel zienswijzers er al ingediend zijn en bij u bekend. De gekoppeld daaraan is, als er al heel veel zijn, wat is de tendens?
Er is nog geen één officieel. Een van de eerste die in concept heel ver waren en klaar waren, is de Hoekse Waard. Die hebben één gezamenlijke zienswijze. Daar is de toon vergelijkbaar met wat ik hier proef. Dat is kritisch. Hier en daar een nadere onderbouwing gevraagd. Kritisch ook op met name de vorming van die 500.000 euro. Dat is overal een vraagpunt. De een zegt onderbouw het beter. Hier gaat het nog een stapje verder. Dan komt er een onderbouwing, dan wordt er een zienswijze ingebracht. Een aantal andere heb ik in concepten wel gezien, maar dat zijn concepten, want misschien worden er ook wel amendementen op ingediend. Dat weet ik niet. Dat zijn nog niet definitief.
Oké, goed. Dank u wel, heer Wijd. Ik wil graag de SGP-fractie vragen wat zij vinden van het amendement wat ingediend is.
Ja, voorzitter, dank u wel. Ja, het is... Ik had namelijk nog even een reageren op mevrouw Straven, de opmerking die gemaakt heeft. En ik neem dan even gelijk de reactie van de fractie mee.
Op het amendement, ja.
Ja. Ik heb inderdaad gezegd op de vergadering in Amsterdam, die ik heel informatief vond, dat we nu even met dit schip te maken hebben. Het beter is om eerst het gat te dichten en dan vervolgens de koers te bepalen. De discussie ging namelijk over wanneer gaan we de koers van dienstgezondheid en jeugd met elkaar bespreken. Welke taken willen we ze uit laten voeren? En dat kon en dat kan op dit moment nog niet als dat schip al zinkende is. Dan vragen we aan het management en aan het bestuur, doe iets. We kunnen natuurlijk ook met elkaar kunnen besluiten, nou, laat een heleboel op mijn zakken. En dan zien we wel welke factuur er naar de gemeente Molenwaard gestuurd wordt. Een hele forse. Dus ik denk dat de noodzaak er is en dat door het bestuur goed opgepakt is van er moet nu wat gedaan worden. En welke oorzaken, die weten wij met elkaar, denk ik, in ons collectief geheugen ook wel. Er zijn natuurlijk een aantal dingen die gespeeld hebben. Wij hebben dat dienst gevraagd, trap op, trap af, 10% te bezuinigen. Wij hebben er nooit bij gezegd welke taken de dienst dan niet meer hoeft te doen. We zeiden gewoon tegen ze, ga er maar 10% afhalen. En er is een ontvlechting heeft plaatsgevonden in Zuid-Holland-Zuid. Daar zit vastgoed aan vast. Dat is allemaal bij de dienst gezondheid en jeugd terechtgekomen. Dat is een onderhandeling geweest. Mijn collega Lems kan daar iets over vertellen. En die rekeningen zijn allemaal bij de DGJ neergelegd. Dat heeft tenslotte geleid tot een verlies van 1 miljoen. En we moeten zeggen, meneer Van der Poel is het niet gelukt om dat schip drijvende te krijgen. En dat verlies werd iedere keer meegesleept. Maar wij hebben voortdurend verzuimd, en we kijken echt in de spiegel, om tegen de dienst te zeggen, u hoeft een aantal taken voor ons niet meer uit te voeren. Dat gaan we nu pas zeggen. Nu, ja, dat is wel waar, want die discussie hebben wij inderdaad hier niet gevoerd. Ja,
ik kan mij nog een levendige discussie herinneren met de toenmalige ChristenUnie-wethouder. En toen ik hem de vraag stelde, wat kunnen wij kopen bij de GGD? Wat kunnen wij er afnemen? Ja. Wat staat er in het laadje? En hij moest toen toezeggen, dat kunnen wij niet zeggen, want we hebben geen idee wat de producten en diensten zijn tegen welke kostprijs leveren.
Precies.
We hebben wel degelijk keer op keer gezegd, wij willen daar inzicht in hebben.
U hebt dat gezegd, maar wat ik wilde betogen hier is dat wij dat besluit niet genomen hebben.
We hebben, ja.
Maar wiens verantwoordelijkheid is om aan te geven wat voor dienst je bij een dienst af kan nemen?
Om maar even, wat ik nu wil aangeven is hoe de problematiek ontstaan is in de loop der jaren. En dat we daar nu, zeg maar, nu naar het huidige management met deze verwijt komen, dat vind ik niet terecht. Ze zijn in de loop van de jaren opgebouwd en nu staan wij voor de taak om die op te lossen.
Je mag van het huidige management wel verwachten dat ze dat heel snel wel kunnen. Want dat kunnen ze nog steeds niet. Dat is een van de verwijten die we nu hebben, ja. Dat we wel dekkingsplannen hebben.
En dat was de metafoor die ik in Amsterdam aangehaald heb. Ik denk je op dit moment...
Voorzitter, sorry. U zegt verwijten. Ja, volgens mij zit het niet zo meer in de opbouwen kritisch.
Oké.
Okay. Niet zo verwijten, nou, vind ik niet helemaal de goede termen.
Als ik de toon hoor, dan is dat...
Het was ook gericht aan mij.
U wilde
het
even reageren.
Fijn dat u voor mij wil spreken. Prettig, ja. Hoef ik niet zoveel te zeggen.
Ja. Maar laat het duidelijk zijn. Aan u het woord. De rest houdt zich even stil.
Ik ga er ook niet zo op in, want ik bedoel... er zijn verklaringen te vinden en aan wie het ligt... maakt mij in die zin... daar zijn we... Het is onze dienst, dus in principe krijgen we de boemerang terug. En dat vind ik ook het vervelende. Want je staat erbij en je kijkt ernaar en het gebeurt. Maar de jaren dat ik in de raad zit, is het steeds hetzelfde verhaal. Dus daarom zeg ik, dat gat, dat zat er al lang. En er zitten meerdere gaten. Waarom gaan we niet eens die romp vernieuwen? Maar dat heb ik vorig jaar al gezegd. Toen er ook tekorten dreigde te komen. Dan moeten we toch eerst die romp gaan onderhanden gaan nemen... om vervolgens dan de koers te gaan bepalen.
Maar dat is toch ook gebeurd?
En dat was wat ik hier wilde zeggen.
Maar dat is toch ook gebeurd? Naar aanleiding van vorig jaar is toch deze actie ondernomen. We kijken nu toch terug naar wat er gebeurd is. En er ligt nu een voorstel wat we gaan doen. En dus je kunt nu zeggen dat er nog helemaal niks gebeurd is het afgelopen jaar. Er is toch een nieuw management aangetrokken. Er zijn toch nieuwe plannen. De boel is toch onder de loep genomen. Er ligt nu een concreet voorstel om een forse laag uit de dienst weg te snijden, personeel te herplaatsen. Nou fijn, de hele discussie die heb ik kunnen lezen. Dus er wordt nu toch wat gedaan. Er wordt toch een
even een reactie van mevrouw Stravens en daarna gaan we over tot het oordeel van de SGP over de amendementen.
Ja, dat is ook de opdracht die we geven. Dat heb ik ook in mijn betoog aangegeven. Onder de streep hebben ze de opdracht uitgevoerd. Ja, het klopt, maar inhoudelijk weten wij natuurlijk, het zijn cijfers. En het heeft totaal nog niets te maken met waar we nu staan. Dus die koers is nog niet bepaald. En dan kunt u zeggen, ja, dat was eerste opdracht, want anders zouden we...
gezonken zijn, ja.
Dat kan, maar we hadden dat jaar daarvoor en misschien dat jaar daarvoor hadden wij al eerst kunnen kijken van... Ja. En dat is 2 jaar geleden
en
ook al aangegeven.
En dat verwijten we onszelf
ook. En 4 jaar geleden, en dat inderdaad, dat klopt ook zo, dat moeten we onszelf ook verwijten.
Nou, dat is... Voordat de heer Egas de heer Den Haag toch...
Nou ja, volgens mij, kijk, hoe we gekomen zijn, we nu zijn gekomen, hè? Nou goed, dat zal... maar ik wil even op zich het proces wat we nu doorlopen, hè, en de discussie, ja, we gaan nu een bezuinigingspakket samenstellen, los van even de toekomstvisie, dat is wel een afgestemd traject, zoals dat ik met de raden, dus in die zin vind ik dat verwijt nu niet helemaal terecht, omdat daar waren we als raden bij en hebben we ook mee ingestemd met dat proces. Maar goed, we geven nu wel ons oordeel over het bezuinigingspakket. En nou goed, daar hebben wij een andere zienswijze op en dat vind ik niet in de verwijtende sfeer. Dat is
nee, maar het ging mij ook niet zozeer... Dat ik kritiek op het abonnement of iets dergelijks helemaal niet. Wij kunnen daar mee leven. Het ging er mij even om. Dat je als je terugkijkt, dat we ook eens niet voortdurend naar diensten of management zo kijken. Dat ook een raad ook eens kritisch naar zichzelf moet kijken. Van welke taken geven we weg? En ik moet eerlijk gelijk geven. Dat is een discussie aan de orgas. Maar hebben we dat nooit echt goed handen en voeten gegeven in een kerntakendiscussie. Die we nu na de zomer gaan voeren.
Oké, uw oordeel over de amendement, het amendement.
Ik heb volgens mij al in een tussenzin gezegd.
Ja, ik begrijp.
Maar bij deze helderder.
Oké,
ja.
Dan stel ik vast dat de raad unaniem instemt met het amendement zoals het ingediend is door de Partij van de Arbeid en de VVD. Als een amendement op de conceptzienswijze die door het college aan u is voorgelegd. Mag ik het zo formuleren? Dan is op die manier gesloten.
Even een procedurele vraag. Is het normaal gebruik dat wij een afschrift krijgen van zeg maar zienswijzen die worden ingediend? Of hoe zit dat qua... Ik ben ook nog wel even benieuwd in dit land in zeg maar de zienswijze.
Het lijkt me goed dat dit amendement nog er wordt verwerkt in de zienswijze. Dat u dat nog even krijgt, zodat u weet hoe het precies geformuleerd is. Dus, goed. Dan dank ik de wethouder en de heer Wijten voor hun bijdrage. U mag nog blijven. Heer Wijten, en dus de wethouder moet blijven. Ja. Maar die mag ook huiswaarts keren, gezien het tijdstip. Wij gaan verder met de agenda. Het vaststellen van het jaarverslag 2014. Naar aanleiding van het debat op 10 maart bij de Zwerver in Kinderdijk. Naar aanleiding van dat debat zijn een aantal thema's geformuleerd. Die naar onze oordeel voortkwamen uit het debat wat gevoerd is. De vraag aan u is, van: zijn dit de thema's? Zijn we compleet geweest? En de bedoeling is dat deze thema's verder tot uitwerking worden gebracht. Het is rijp in groen. Er zitten strategische vraagstukken bij, maar er zitten ook wat operationele zaken bij. Het college gaat een soort tussenbalans maken. We zijn nu 2,5 jaar op pad. Waar staan we nu? En de bedoeling, we hebben vanmorgen afgesproken in het college, de bedoeling is dat we deze thema's ook mee zullen nemen in die tussenbalans. Dat heet met een duur woord een midterm review. Dat doen we in eigen beheer, meneer Jonker, dus het kost niks. Daarom gebruik ik liever tussenbalans. En vervolgens zullen we ook proberen om deze thema's mee te nemen in de kadernota, voor zover het uiteraard om kaders gaat. En zodat u daar aan de hand van de kadernota uw opvattingen over kan geven van: is dit de juiste vertaling van datgene wat wij met elkaar vorige week hebben bedoeld. Dat is, de bedoeling van het voorstel zoals het nu op tafel ligt. Wie wil daarover het woord? Mevrouw Van Haven.
Ja, voorzitter. Over deze kaders en uitwerking, daar heb ik niet zoveel dingen bij. Maar we hebben nog wel enige kanttekeningen over het jaarverslag van 2014. Onze conclusie is dat bij alle programmaonderdelen de uitvoering achterblijft op de planning. Onze vraag is: hoe gaat u dit aanpakken, CQ verbeteren? U geeft nu aan dat u deze punten gaat uitwerken. Wat moeten we ons daarbij voorstellen? De opsomming is een beetje sumier. De doelen zijn voor ons nog niet allemaal duidelijk bij al die punten die u aangeeft. En ja, het jaarverslag is eigenlijk een verantwoording over 2014. En nu gaat de punten over naar de kadernota van 2016. Dus ja, we hebben daar een beetje moeite mee, omdat er nu opeens anderhalf jaar of een jaar tussen gaat zitten. Of twee jaar. En ja, hoe gaan we daar nu eigenlijk mee om? Kijk, het is een eerste aanzet geweest om het zo te behandelen vorige week. En ja, het bleek eigenlijk dat er wel veel naar de toekomst werd gekeken. Maar eigenlijk niet zo van: wat heeft u nou eigenlijk waargemaakt van de dienst die afgesproken waren in 2014... En dat zijn we zelf ook bij aanwezig geweest. Dus ja, we vinden wel dat we dat dus met z'n allen een beetje voor het volgend jaar moeten gaan verbeteren. Want ja, het is een beetje te vrijblijvend om een beetje naar de toekomst te kijken. Dus graag op die punten nog nadere specificatie als het mogelijk is.
Oké. Fractie van de ChristenUnie, heer Lens.
Voorzitter, dank u wel. In de vorige raadsbijeenkomst hebben we onze inbreng geleverd en de meeste dingen vinden we terug in de opsomming van punten waar het college mee aan de slag gaat. Eén punt missen we nog en dat betreft het punt handhaving. Dat is aangemerkt als een punt wat ook nog aandacht behoeft. Misschien kan het al een plekje krijgen in de veiligheidsplan, uitvoeringsprogramma waar de burgemeester nog mee aan de slag gaat. We sluiten aan bij de punten die zojuist mevrouw Van der Haven noemde wat betreft de achterstand wegwerken en de punten niet overhevelen naar 2016, maar daar nu al actie aan geven. Ik denk bijvoorbeeld aan de website. Ja, dat noemden we vorige keer ook al. Wat ons betreft is dat gewoon, ja, ga nu aan de slag en niet wachten tot 2016, maar regel het nu. Een ander punt waar we nu ook direct aan moeten werken als het gaat over prioriteiten: vertrouwen, relatie, gemeentebestuur en inwoners. Ook niet overheen van 2016 een prioriteit aan geven. En de landschappelijke inpassing, dat zijn dingen die gewoon in de uitvoering nog eens meegenomen kunnen worden. En niet zozeer politiek bestuurlijk nog zo zwaar liggen, denk ik. Ja, en dan dus de smiley, zei daar waar de oranje staat. Ja, wat gaat er gebeuren om dat weer in te halen of te verbeteren?
Tot zover.
Fractie van het CDA.
Ja, dank u wel. Ja, een thema wat er door de Partij van de Arbeid genoemd is, maar die ik nu als ware nog weer een keer wil onderstrepen en hier niet op staat. Dat is die drieslag van onderwijs, agrarische sector en agrarische bedrijvigheid in ons gebied, waar een Molenaar toch ook uniek in is. Om dat juist als gemeente ook op te pakken en daar ook een regisserende rol in te spelen, dat zou ik toch ook graag benoemd hebben. En meneer De Kruik zei de laatste vergadering al van ja, dit is eigenlijk een CDA-punt. Ja, daar heb je gelijk in, meneer De Kruik. Dus vandaar dat ik hem nu even maak. Maar het kwam ook bij de Partij van de Arbeid vandaan, dus ik moet dat toch ook op die manier wel vermelden. En verder onderschrijven we ook wat de eerdere fracties inbrengen. Van, ja, dingen die we nu kunnen realiseren, moeten we niet tot 2016 mee wachten. Zoals in de burgerparticipatie, als er kansrijke initiatieven zijn, dat we daar meer snelheid in maken. En bijvoorbeeld vergunningverlening, als dat sneller kan, bestemmingsplannen, dat ook doorvoeren zodra we daar echt beleid op kunnen voeren. Ja, voorzitter, en voor het overige denk ik dat dit wel weer een hele lijst is waar we aan de slag mee kunnen als gemeente met college en raad. Dus werkeloos voor de komende jaren zullen we ze zeker niet zijn.
Gelukkig niet. Dank u wel. SGB-fractie, heer Regas.
Dank u wel, voorzitter. Het is inderdaad een mooie lijst. Het is altijd de kunst om te kijken wat staat er nou niet, hè? Wat we wel opgenoemd hebben, en dat is toch wel.
Daarom is het ook aan u voorgelegd.
Daarom, dat is wel heel knap dat het toch best wel compleet is. Sociale woningbouw heb ik volgens mij nog gemist in het rijtje, maar het kan even goed zijn. Ik zit nu even mijn tekst te vergelijken met het lijstje. Daar hebben we volgens mij ook wat opmerkingen over gemaakt. Als het ging over duurzaamheid, is toen gezegd van nou, we hebben al één actie gedaan richting zonnepanelen. Is isolatie dit een... Maar goed, ik weet niet precies waar we dat onder kunnen vangen, want dat klinkt wel heel erg detailistisch.
Is dat een duurzaamheidsprogramma?
Ja, ja. Eens even kijken. Oh, die pot buurtinitiatieven. Daar hebben we het ook over gehad dat die ton zeg maar slecht aangesproken wordt. Of die op een of andere manier ook niet wat beter voor het voetlicht kunnen brengen bij... Of daar misschien wat anders mee gaan doen. Maar in ieder geval dat u die ter eens een keer bediscussiëren van wat gaan we daar nou iedere keer die ton beschikbaar stellen. Of gaan we daar wat anders, wat andere mooie dingen mee doen. Even kijken. Oh ja, de website is natuurlijk bekeken en niet echt positief beoordeeld. Hij staat erbij?
Hij staat erbij.
Oké. Okay. En ik vind zelf, dit zijn allemaal dingen die er van plan zijn. Ik heb, en dat was natuurlijk die avond ook flink aan de orde, waren ook mooie resultaten benoemd. En ik vond een van de mooiste resultaten uiteindelijk in de ingekomen stukken, dan zei ik, ja, moet ik dat nou noemen, met 13.9 de klachtenafhandeling. En ik dacht van, ja, kijk, een gemeente die zeg maar drie keer zo groot geworden is, en waar de klachten, aantal klachten enorm afneemt, dat zegt wel iets over onze relatie met onze burger. En ik dacht, dan mag je misschien best als gemeente ook een beetje reclame maken dat we volgens mij in 2014 één klacht hadden. En dat vind ik een compliment aan de gemeente, of aan ons, of het college, of aan de ambtelijke organisatie vooral, denk ik. En dat was het, voorzitter.
Oké, fractie van de Partij van de Arbeid.
Ja, het is natuurlijk een hele stap vooruit om het koers- en verantwoordingsdebat zo te voeren zoals we nu gedaan hebben, in plaats van... binnen een half uur heel de jaarrekening door te jassen met alles erop en eraan. Ook hulde aan degene die daar initiatief toegenomen heeft, want dat is prima zo. Dus het gaat natuurlijk gewoon om de vraag hoe doelmatig zijn de middelen nou ingezet en hoe doeltreffend is het maatschappelijk resultaat wat we daarmee geboekt hebben. Want dat zijn we constant aan het bekijken. Er is wel wat groen al weggemaaid, wat ik niet vond. En als mede die 100.000 euro. Wij hebben ook nog een opmerking gemaakt ten aanzien van de inzet van de verzorgingstehuizen waar de gemeente in participeert. En het is ook zo dat zij moeten inkrimpen op allerlei fronten, maar dat kan constant toch wel invloed uitoefenen op de leefbaarheid. Er zitten bibliotheken in, daar vinden bijeenkomsten plaats. Sommige verzorgingshuizen hebben zelfs in een aantal kernen een dorpshuisfunctie. En ik denk dat dat ook wel een van de dingen is waar we op moeten letten met elkaar. Wat ook opvalt en een kritische noot is dat als je kijkt naar de DINS, dan vinden we daar ook wel een aantal doelstellingen bij en inspanningen bij die misschien een update nodig hebben. En dat zou goed zijn als we daar als raad bij die zaken die steeds weer boven de begroting staan, dat er wat nadrukkelijker betrokken zou worden. Want er staan er een aantal bij, die staan er al een hele poos. Nee, het is wel gebaseerd op de visie die wij met elkaar ook afgesproken hebben. Maar mogelijkerwijs zitten er een aantal herschikkingen en veranderingen bij. Omdat we ook gewoon onszelf ontwikkeld hebben.
Ja.
Ja, dus dat is een opmerking. Als ik nou thuis een dienst uitbesteed aan de timmerman. En die timmerman die komt. En ik heb met hem afgesproken dat het 3 dagen is. En hij zegt, ik krijg het niet klaar in die 3 dagen, het wordt wel 4 dagen. Dan zie ik dat ook in ons programma, dat er een aantal dingen vertraagd zijn. He, van de 7 programma's zijn er 6 vertraagd. Nou is mijn vraag aan de wethouder, moeten wij nou ook meer werk gaan betalen? Want het is niet klaar. Ja, ik denk dat we op die manier ook best een beetje naar de producten mogen kijken en de diensten mogen kijken die wij eigenlijk met elkaar door het beschikbaar stellen van geld verkopen. Maar dit moet in de opbouwende zin, niet in de bijltjesdagzin. Maar ik denk dat we met elkaar toch ook wel wat meer productgericht kunnen kijken. Kortom, een compliment voor het organiseren van deze koersdebatten. Ik heb last van een smiley als het gaat om het buikgevoel. Want dat lijkt me nou geen objectieve maatstaaf.
Nee, dat voel ik met u mee.
Dat was
fractie van de gemeente Belang.
Ja, voorzitter, bedankt.
En daar ben je van de auto.
Nee. De opzet zoals we die nu gedaan hebben, die vonden wij ook verrassend. Leuke manier. En ik denk ook een open manier. Mensen, volgens mij kwam er gemakkelijker meer over tafel als dat we dat hier in deze zaal doen. Dus ik pleit ervoor dat we dit volgend jaar weer op deze manier doen. We zitten er dan natuurlijk wel dieper in de punten die hier opgenoemd zijn. Ja, ik zou toch willen vragen of dat we de eerste 2 punten niet met een stip mogen noteren. Want met name communicatie is toch wel een heel belangrijk punt. En ik weet, dat is natuurlijk een lopend proces. Daar start je eigenlijk niet mee. Daar ben je eigenlijk altijd mee bezig. Maar het zegt toch wel wat. En hij staat ook gelukkig bovenaan. Maar ik zou toch wel ervoor pleiten om daar, vooral daar de spotlight op te zetten. Evenzo ook het vertrouwen, relatie, gemeentebestuur, inwoners kennen Nieuwpoort, Groot-Ammer, Streefkerk en Kinderdijk. Want die kwam er natuurlijk ook in voor. Want zo Kinderdijk die slecht scoorde. Daar wil ik ook toch aandacht voor vragen, want dat zegt iets. Dat zegt veel. Dat zegt niet iets, dat zegt veel. En volgens mij moet daar echt op geïnvesteerd worden, want daar is veel te halen. Daar liggen de kansen, zullen we dan maar even zeggen. Dus daar pleiten wij voor. Ook met betrekking tot de, ik weet niet hoe die heet, de initiatievenpot, zeg maar. Dat er toch wel vooral ook aandacht blijven staan voor de dorpsoverleggen. De manier hoe dat die in het leven komen en zijn en ook met betrekking tot de kerncontactfunctionaris. Dat is eigenlijk de basis, zeg maar, van de burgerinitiatieven. Dat daar ook vooral naar gekeken wordt van, hoe loopt het nou? En, maar er zijn ook al vragen overgesteld door verschillende partijen. Dat was het eigenlijk. Mijn collega wil nog even het laatste stukje vertellen.
Heer Bikker.
Ja, dankjewel. Een heel lijstje met acties staat hieruit. Maar eigenlijk halen we natuurlijk wel de discussie weg van het jaarverslag van 2014. Het jaarverslag 2014 is in mijn beleving een document waarin het college verantwoording aflegt wat zij in 2014 gedaan hebben, gepresteerd hebben. En er is getracht veel groen aan te geven, maar op de verschillende programma's is er ver ondermaats gescoord, is er absoluut niet gepresteerd. En vervolgens zeggen we, weet je wat, we maken even een lijstje en dan gaan we dat de volgende keer gaan we dat wel beter doen. Die timmerman mag er dus in plek van 3 dagen, mag hij er best 4 dagen over doen. Maar op het moment dat je als de raad kader stelt, dan zou je ook die controlerende taak uit moeten voeren. En op het moment dat je daar op deze wijze mee omgaat, dan zou je misschien af kunnen vragen wat je dan als raad nog te doen hebt hier tot 2018. Dan kan je misschien net zo goed vanavond zeggen, we gaan naar huis en met een verkiezingsdebat in 2018 zien we elkaar weer. Want op het moment dat je afspraken maakt en er vindt geen enkele toetsing plaats en op het moment dat er zwaar ondermaat gepresteerd wordt, is daar niemand hier wat van vindt, omdat we toch wel gezellig hier zo in deze kring zitten. Nou, ik denk niet dat je dat in het dagelijks leven, dan wel in het bedrijfsleven, dan wel met welke werkgeversrelatie je dan ook hebt, dat hoeft te doen. En ik ben uitermate teleurgesteld dat wij op deze wijze met onze verantwoording als gekozen volksvertegenwoordigers omgaan.
Voorzitter, mag ik een vraag stellen?
Ja.
Zou u nou eens concreet aan willen geven waarop er slecht gescoord is die niet op deze lijst staan? Want er is ook natuurlijk, heeft een hoog reflectiegehalte. Hè, maar waar is nou zo slecht op gescoord dat eigenlijk helemaal niet door de beugel kan?
Nou, op programma 3, meneer de Kruik, de economische dragers, is eigenlijk aangegeven dat het enigste resultaat wat de afgelopen 2 jaar geboekt is, dat we iemand aangenomen hebben. En verder gebeurt daar niets. Zijn er toezeggingen die gedaan worden? Worden die toezeggingen niet nagekomen? Worden afspraken niet nagekomen? Wordt de raad niet meegenomen? Worden we niet geïnformeerd? En zien we dus die raad, ja, wordt eigenlijk dus in dat hele proces niet serieus genomen. Tenminste, zo ervaar ik dat. En nu zeggen we dus eigenlijk van, nou weet je wat, dan doen we dat volgende keer wel beter. Wat? We gaan het dan in de kadernota 2016 verwerken.
Ja, voorzitter, als ik hier even mag reageren.
Ja, natuurlijk.
Ik denk dat hoe u dat ervaart heel anders is dan hoe ik dat ervaar.
Ja, maar hier zitten toch heel veel dingen in dat we eigenlijk aangeven dat er eigenlijk een opdracht is, dat er soms ook een tijdlijn aan vastzit, maar het ook niet gescoord wordt, waarop niet gepresteerd wordt. En vervolgens schrijven we dat maar gewoon door, gaan we dat meenemen in de kadernota 2016. Maar dan leg je toch geen verantwoording af over het afgelopen jaar.
Nou, volgens mij ligt er een concept een economisch actieplan. Volgens mij is er heel veel communicatie met ondernemers, behalve misschien één groep. Volgens mij is er wel degelijk echt wel voortgang. Ook het SREC werd genoemd in het economisch actieplan. Volgens mij hebben we daar vandaag nog een presentatie over gehad. Dus uw beleving is anders dan de mijne. Dat zeg ik
nee, maar er staat een heel duidelijke doelstelling in het stuk geformuleerd. En van die doelstelling wordt heel weinig gerealiseerd, alleen vrij veel weer vooruitgeschoven.
Mevrouw Korreva.
Ik had eigenlijk het idee dat de bijeenkomst die we de vorige keer hadden ook bedoeld was om eventueel te zeggen, nou, dat vinden we niet, dat vinden we niet. Dus volgens mij wat je nu zegt, had je die vorige keer gewoon kunnen zeggen, nou, dat is oranje, maar ik vind het rood. Of dat is groen en ik vind het oranje.
Nou, misschien heb ik dat ook wel gezegd.
Op één punt wat u net aankaart wel, maar...
Ja. Maar nu gaan we dus een soort verbeterlijstje. En dat doen we dan aan het eind van volgend jaar nog een keer en dan nog een keer. Maar wanneer leggen we dan die politieke verantwoording af?
Maar dat hebben wij zelf samengesteld, dat lijstje. Dat hebben wij door onze inbreng, wordt dat nu verwoord. En er wordt nu een plan opgeschreven hoe dat wij daarmee omgaan. Er is net ook de opmerking gemaakt, en die wordt zeker meegenomen, dat als het kan, dat het niet hoeft te wachten tot volgend jaar.
Maar hoe gaan we dan een keer die controle
in de taak ontwikkelen?
Dan maken we afspraken op het moment dat ze die nakomen.
Nou,
ik
vind het een vreselijke stap vooruit dat we nu met elkaar discussiëren over wat we bereikt hebben. Anders was het binnen een half uur geregeld of het financieel klopte en of de accountant het allemaal rechtmatig had gevonden. Maar over de doelmatigheid hebben wij met elkaar weinig of nooit gesproken. En dat gebeurt nu voor het eerst. Nou, laten we de vervolgstap maken en had u bijdrage geleverd om dit nog beter te maken?
Dus op het moment dat er niet gepresteerd wordt, dan nemen we dat mee voor het komend jaar. Of zijn we de wegen die we maken?
Uit de ontevredenheid, de tevredenheid was best wel groot, denk ik, als ik zo die presentatie... Natuurlijk zitten daar een aantal dingen in die kritisch bekeken moeten worden. En je mag dat ook kritisch doen, maar je mag ook natuurlijk met elkaar bouwende stappen maken.
Okay. Voorzitter, misschien was een klein beetje verwarrend in de uitnodiging dat de griffier had aangegeven dat het geen bijltjesdag moest worden. En ik denk dat we dat de volgende keer een beetje anders moeten formuleren. Ik denk dat er anders wellicht toch nog een klein beetje meer aandacht geweest zou zijn voor de beoordeling van de prestaties. Nu was dat inderdaad een klein beetje verwarrend.
Voorzitter,
heer Lems.
Ja, wat dat betreft deel ik toch wel een stukje bezorgdheid van de heer Bikker. Want als het gaat over tempo, dan zien we toch dat alles, behalve één, op oranje staat. En dus denk ik toch goed dat ja, als het college er wat van vindt en wat van zegt, daar wat uitleg aan geeft richting ons. Van hoe moeten we dat beoordelen? Hoe erg is dat? Ja, of is het niet erg? Hebben we heel veel geld uitbespaard? Of zijn we op een andere manier resultaten bereikt? Maar dit is toch wel een punt, denk ik, om even bij stil te staan. Dus wat dat betreft ja, onderschrijf ik wel de zorg van de heer Bikker.
Oké, de heer De Groot. Uiteraard begrijp ik best dat u dit aangeeft. Anderzijds, als we terugkijken, en dan moeten we ook echt kijken, heeft het college ook best wel wat dossiers op moeten lossen die heel erg moeilijk lagen. En in deze denk ik, vind ik het echt moedig van het college om ook gewoon oranje aan te geven als het wat minder was. En ik denk van, nu zijn we als Molenwaard een klein beetje gestart. En dat is ook een leerproces, een zoekproces, kennismaking, et cetera. En dat zal wellicht volgend jaar een stuk beter gaan.
Nou, we zitten nu al wel 2 jaar, hè? Meneer De Groot, we zitten 2 jaar en kennis maken en een beetje elkaar leren kennen. Je mag toch wel verwachten dat ze na een maand of 6 op stoom zijn of dat de boot al lekker is of niet. Maar dat er in ieder geval wat gedaan wordt. We gaan niet de eerste 2 jaar zeggen we moeten nog een beetje inwerken. Dat is een beetje, ja dat is erg makkelijk. Want dan na ga je, de derde jaar ga je weer afbouwen dan. Ja.
Zo moet u dat echt niet zien. Als u ziet wat er afgelopen jaren gepresteerd is door onze ambtelijke organisatie en ons college, dan vind ik dat echt top. Ze hebben echt een heel aantal dossiers opgelost. En daar waren echt dossiers bij die je niet zomaar aan een tijdsplanning kan hangen. Daarnaast hebben we een bouwcrisis gehad waar ook niemand op gerekend heeft.
Daar ben ik niet helemaal met je eens. Die bouwcrisis is vanaf 2008 al begonnen en we hebben het over deze periode, dus 2013 tot en met 2018. Dus doen we niet of dat in 2013 die bouwcrisis in één keer uit een onbewolkt hemel naar beneden kwam.
Goed, nou, nee. Ik denk voldoende over dit punt. De heer Van der Hout wil nog 1 element inbrengen of 2.
2 of 3. Voorzitter, dank u wel. Goed om deze discussie te voeren, want het gaat ook een van mijn punten over. We hebben helemaal aan het eind van de avond hebben we het gehad over wat betekent nu een smiley. Wanneer is die groen? Wanneer is die oranje? Wanneer is die rood? Dat kan je alleen maar vaststellen als je van tevoren de doelen ook smart geformuleerd hebt. Ik heb van wethouder Heikoop begrepen dat hij die handschoen op gaat pakken. Ik hoop dat de andere wethouders dat ook willen gaan doen. Het tweede punt. We hadden het even voor de vergadering over. En dan met dank aan collega Bikker. Het gaat over het glasvezelnetwerk. Hij heeft in de tijd een opmerking gemaakt van, is dat nou echt wel nodig? Nou, inmiddels is er een initiatief van het kabinet. Het gaat over het 4G-netwerk. En dat kan een hoop geld besparen. En bovendien kan er ook geld beschikbaar gesteld worden vanuit het Rijk. Dus...
Voorzitter, zou ik daarop mogen reageren?
Ja, als de heer Van der Hout is uitgesproken, dit was uw punt, hè? Ja,
ja. Zeker. Ja, dat 4G-netwerk, dat is draadloos en dat zou kunnen besparen. Het probleem daarbij is dat je dan heel veel masten moet gaan zetten in onze lintbebouwing. Daar zit eigenlijk een beetje het pijnpunt in. Dat is, ja, zet ik even een klein beetje een andere pet op, dat is wel onderzocht en wel besproken als een mogelijke optie. En dan denk ik dat we nog wel een paar discussies moeten gaan voeren over waar die dingen moeten komen. Maar
dat is bekend, maar het is...
Je moet het beleid aanpassen, denk ik.
Dus dat is volgens mij gewoon geen optie. Volgens mij is glasvezel op dit moment de oplossing.
Het is de moeite waard om het uit te zoeken.
Nee, het is uitgezocht.
Hoeveel masten je nodig hebt en waar?
Nee, hoe groter, hoe meer vraag naar dat soort dingen, hoe groter, bijna exponentieel meer mast heb je nodig om dezelfde dekking voor elkaar te krijgen. Is uitgezocht, ik zou zeggen, doen we wat anders.
Goed, ik wil even naar wethouder Heikoop, als coördinerend bewindspersoon. Wellicht wilt u wethouder, in het college hebben wij vanmorgen, als er even aandacht mag zijn. In het college hebben wij vanmorgen ook een stukje evaluatie uiteraard met elkaar besproken. Dus misschien wilt u daar iets over zeggen. Omdat veel zaken die door de fractie naar voren zijn gebracht, ook in het college aan de orde zijn geweest.
Ja, dank u wel, voorzitter. Ik zal wat kort doen. Wij hebben inderdaad ook met genoegen teruggekeken op die avond in Kinderdijk. Sowieso omdat het gesprek vooral over de inhoud ging en eigenlijk, nou, de euro's zijn niet aan de orde geweest. Daarbij wil ik wel nadrukkelijk zeggen dat die formele jaarrekening, dus die formele verantwoording, dat die nog gewoon op de agenda komt in juni, volgens mij. Ik weet niet wanneer dat precies geagendeerd staat. Maar dan komt er natuurlijk wel een compleet jaarverslag, inclusief een jaarrekening waar een besluit over genomen moet worden. Dus dat verandert niet.
Wethouder, voor mij was ook het doel vanavond om in gesprek te gaan met de samenleving, wat zij vonden volgens mij van die resultaten. Maar u was heel tevreden over die avond, maar volgens mij is dat niet gelukt.
Nou, daar heeft u een andere mening over. En volgens mij is dat net ook aan de orde geweest. U heeft een ander beeld van die avond dan ik. Dan hou ik het maar even bij mezelf. Maar ook als college hebben wij teruggekeken op een interessante avond, waarbij wij heel veel respons en reflectie vanuit de raad hebben gekregen. Dat is door uw griffier netjes op een rij gezet van, nou, wat, dit zijn in ieder geval de onderwerpen waarvan de vraag en nu het voorstel is richting college. Van, ga hier richting kadernota een nadere uitwerking aangeven. Nou, die handschoen willen wij nadrukkelijk oppakken. En wij zijn er ook blij mee dat er ook een punt B in deze lijst staat, waarbij u ook als raad zelf een aantal thema's op wil pakken. Om te zeggen, nou, daar moeten wij met elkaar nog eens een keertje over doorpraten. Van, hoe gaan wij nou om met onze rol als raad in relatie tot klankbordgroepen, kernoverleggen, initiatieven van burgers. En dat is best een, en dan merken wij als college, is dat nog best een speurtocht. En dat is niet in één, nou ja, hier en daar staan die smileys dus ook niet op groen. Omdat wij daar ook zelf niet het eindresultaat of eindtevredenheid over hebben. Wij zien het nu in ieder geval dat, wat meneer Van Hout ook zegt, dat het best nog eens interessant is om te spreken over wat bedoelen we nou precies met een smiley, wat voor kleur heeft die. Doen we dat ook op de juiste onderwerpen? Is een onderbuikgevoel, is dat nou eigenlijk wel iets? Of moeten we daarvoor in de plaats, waar staat uw gemeente van maken? Daar kunnen we nog best eens, daar zullen we ook nadrukkelijk over nadenken en proberen daar met voorstellen te komen. Verder even toch het klusje van de timmerman. Dat is op zich ook wel interessant, hè? In sommige gevallen is het ook zo, als dingen niet gebeuren, dat er ook geen geld aan uitgegeven wordt, hè? Dus het wil niet zeggen dat per definitie timmerman een dag langer bezig is, dat die rekening ook hoger wordt. Dus dat is niet altijd één op één te vertalen in spijkers en euro's. Maar het is over het algemeen ook zo. Ik ben nooit altijd even blij als er een heel groot rekeningresultaat over is aan het eind van het jaar. Want meestal komt dat erop uit dat we dus bepaalde dingen niet gedaan hebben. Hè. Dus daar zit altijd een bepaalde verhouding
in. Kondigt u nu een overschot van een aantal miljoenen aan wethouder eind van het jaar dan? Of,
Als uw indruk is dat wij voor miljoenen minder gedaan hebben, dan... We hebben een discussie, maar... maar goed, daar zit natuurlijk wel een bepaalde verhouding in. Soms zijn de gemeenten heel blij van, nou, we hebben een mooi overschot. Maar als je dan terugkijkt van, we hebben ook een heleboel dingen niet gedaan. Dus dan is maar de vraag waar je gelukkig mee wordt. Nou, wij zullen ook zeker kijken naar deze onderwerpen. U heeft nog een aantal prioriteringen aangegeven deze avond. Die ons helpen om gewoon ook de focus te leggen op onze het proces wat wij als college gaan doorlopen de komende maand. En dat zien we terug in de kadernota. Okay. Ziet u terug in de kadernota.
Dank u wel. Er zijn nog enkele fracties geweest die nog wat punten hebben genoemd waarvan men zegt van, u wilde graag toegevoegd hebben. En dat ging over handhaving, de sociale woningbouw, de drieslag en de buurtinitiatieven en de problematiek rondom de verzorgingstehuizen, een kader van het sociale domein. En die onderwerpen zijn nog expliciet benoemd en het lijkt me goed om, als dat door de raad gedeeld wordt, dat die nog toegevoegd worden aan de...
Ik heb daar nog wel even een vraag over. Voor. Ja, ja. Ik heb de vorige keer over handhaving toen een vraag gesteld. Toen werd ik door u terecht gewezen met de opmerking, handhaving is een verantwoording van het college.
Ja, dat klopt ook.
Dus in welke context moet ik dit nu zien? Ja.
Nee, maar deze onderwerpen die hier staan zijn ook onderwerpen van het college. He, dus het is ook niet, en er zijn een aantal onderwerpen van de raad bij. Maar ja, we zullen moeten kijken wat precies de bedoeling is van wat voor nadere aandacht rondom handhaving dan. Maar het wordt door de fractie van de ChristenUnie naar voren gebracht als punt.
Ik vind het wel dus terecht, alleen deze punten zijn dan bedoeld als soort handreiking voor de samenstelling van de kadernota. En daarom begreep ik het niet helemaal. Maar ik vind het prima om handhaving in het rijtje op te nemen.
Ja, zeker. Maar u hebt gelijk, het is onderwerp van de college, dat klopt.
Er zijn veel vragen van burgers over handhaving, dus het is best goed om daar eens serieus naar te kijken. Ja.
Goed. Heer Lems.
Ja, voorzitter, we hebben nu een rijtje met punten klaar liggen. En een ander punt betreft zeg maar de kleur van de smileys. Misschien is het mij ontgaan, maar daar waar nu oranje is, wordt dat nu binnenkort ook groen. Is dat ook een actie of blijft dit tempo ongeveer het tempo de komende tijd? Ja, maar dat is wel goed. Ik bedoel, wat is er voor nodig om het tempo wat op te voeren richting het niveau wat we graag willen, hè, om het groen te maken?
Nog meer vragen?
Eigenlijk is de bedoeling om de interpretatie te hebben op grond waarvan je oranje, het kan net zoals de wethouder net zei, dat een hoeveelheid werk, dat je daar niet aan toegekomen bent, maar dat het geld ook niet gebruikt is, dat is ook nog een optie. Hè, maar eigenlijk zou ik meer willen weten op grond waarvan je komt tot de kleur. Maar dat is ook hetgeen wat, waarom vind je het groen?
Ja, en wanneer gaat het van kleur verschieten?
Wanneer gaat het verschieten? Ja,
ja. En als je...
Want er zit ook geen rode bij, want dat is natuurlijk wel heel, heel ernstig.
Ja, jammer, jammer hè.
En als je, voorzitter, en als je een stuk leest, dan staat er bij oranje vaak deels of grotendeels. Dus het is natuurlijk een hele arbitraire zaak, die tempo. Ik bedoel, een stuk is wel gehaald, een stuk niet. Die onderdelen wel, die onderdelen niet, ja. Eigenlijk is het heel lastig om er in die zin over te spreken.
Ja. Voorzitter, ja. Ik heb ze allemaal doorgenomen. Ik miste er één toezegging van de wethouder. Ik had gevraagd om spoed te betrachten bij de harmonisatie van de bestemmingsplannen. Die nog niet eens helemaal afgerond zijn. Dat is wel gezegd, maar stond niet op het lijstje. Vandaar dat ik hem eventjes meld. En dan gelijk maar aansluiten... Gelijk ook maar spoed te betrachten bij de nieuwe ruimtelijke ordening en het beleid daaromheen. Want dat loopt ook al een tijdje en dat was volgens mij ook al eerder op de agenda of gepland om dat eens af te maken. En zeker als je kijkt naar het economisch actieplan, zou het voor ondernemers nog best wel prettig zijn om dat eerder te krijgen.
Dus 12 uur. Oké. Dat is het. We hadden dan misschien even een reactie op wat de heer Lems naar voren brengen rondom wanneer gaat het van kleur verschieten.
Ja, dat is op zich toch wel interessant. Hè? Want kijk, we hebben een best ambitieus jaarrun achter de rug. En ook best een ambitieuze begroting. En die is natuurlijk ook wel afgestemd op de mogelijkheden die we hebben. En nou ja, dat is wel eerder aan de orde geweest. Wij bereiken wel de grens van onze mogelijkheden. En op het moment dat je dus een oranje smiley weer groen wil krijgen, of geld is niet altijd een oplossing. Maar uiteindelijk houdt het ook al een keer op waar onze capaciteit de grens bereikt. We hebben ook een organisatie met een bepaalde omvang. En nou, wij proberen dat zo ongeveer passend te krijgen op de ambities die in het programma staan. Maar goed, de praktijk is wel eens weerbarstiger. Dat heb je wel gemerkt. Dat in sommige onderdelen moet je veel meer energie steken als dat je vooraf had bedacht. Om uiteindelijk in ieder geval niet rood te laten worden, maar toch nog oranje te krijgen. Als je dat... al die onderwerpen, al die ballen in de lucht wil houden, dan kan dat wel ook financiële consequenties hebben. En daar ligt weer natuurlijk de discussie van ja, willen we dat en kunnen we dat en welke andere prioriteiten zou je dan kunnen stellen. Dus je kan ook best een discussie voeren over welke prioriteiten zou je op bepaalde programma's willen toepassen, waardoor je ja, toch wat meer gericht en focus zet op van nou, dit vinden wij nou echt belangrijk, daar moet u echt mee aan de slag. En andere onderwerpen, die zetten wij misschien toch even op een lagere prioriteit. Dan kun je wel keuzes maken. Want het moet wel uit de lengte of de breedte. Zo.
Zullen we dit debat afsluiten? En met elkaar instemmen met het voorstel op tafel is gelegd met onder toevoeging van de punten die ik zojuist heb genoemd. Is dat akkoord? Dan is al dus besloten. Dan gaan we naar enkele hamerstukken. Het vaststellen van de eerste wijziging van de lezingsverordening. Is iemand daar een stemverklaring? Niemand, dan is conform voorstel besloten. Vaststellen van plan van aanpak, onderzoek, meerwaarde, samenwerking, Griekenlanden, Molenwaard. Stemverklaring? Niemand. Dan is conform voorstel besloten. vaststelling van het schadebesluit, het zuiver schadebesluit zuidzijde 127 Galdriaan. En we verklaren niemand, dan is conform voorstel besloten komen bij de ingekomen stukken. Als eerste de stukken die voor kennisgeving kunnen worden aangenomen. Wie wenst daarover het woord? Voor de verkennisgeving aangenomen, punt 13.
13.12 wilde ik wat van zeggen. Dat is de,
die gaan we even naar voren halen.
De Dompelaar die heeft een sociaal financieel verslag gemaakt, 2013-2014. Ja, ik vind het prachtig dat je op deze wijze ook die raad meeneemt van wat je gedaan hebt en wat je wil gaan doen de komende tijd. Ik denk dat misschien sommige portefeuillehouders een voorbeeld kunnen nemen aan een bepaalde verantwoording afleggen, een bepaald perspectief voor de toekomst maken. En ook zelf kritisch kijken naar de toezeggingen en dan wel de afspraken die zij gemaakt hebben, in dit geval met de gemeenteraad. Dus complimenten voor deze stichting. Dankjewel.
Zullen we deze complimenten nog kenbaar maken namens uw raad aan de Dompelaar? Ja? Akkoord? Goed. Mevrouw Kordevaar, u wilde 13.16, hè?
Kan die wat meegenomen?
Ja, of eerst 15?
Ja, dat was Tam, geloof ik. Die is meegenomen in de behandeling. Ja. Nou, ik had over 13-16.
Ja.
Er zat een brief bij van de huisartsenkring van hier de hele regio Zuid-Holland-Zuid. Aan het college van Molenwaard, waarin zorgen uitgesproken werden over de transitie en de uitvoering daarin. Er zou veel misgaan, weinig communicatie enzovoort. Toen ik dat las, kon ik dat eigenlijk niet geloven. Daar was ik eigenlijk nog maar halverwege de brief. Want gelukkig bijna aan het einde stond wel dat het in Molenwaard beter was dan regionaal. En dat vond ik wel erg voorzichtig uitgedrukt. Dus ik aldoende vroeg ik me af of de wethouder zich daarin herkent. Maar inmiddels heb ik ook wel een heel aantal huisartsen gesproken. En die waren gewoon eigenlijk hartstikke positief. Er waren een hele hoop overleggen geweest. En de gemeente geeft bij iedere gelegenheid de uitleg. En, dat is misschien wel het allerbelangrijkste, ze gaven aan dat er open lijnen zijn als er wat is. Ze hebben echt het gevoel dat ze gewoon bij de gemeente aan kunnen kloppen. Dus ik denk dat de complimenten voor de medewerkers van de gemeente en de wethouder hier in ieder geval op zijn plek zijn als ik zo de huisartsen hoor.
Wethouder, heb je nog behoefte om op deze complimenten in te gaan? Nou, ik denk het wel.
Ja, dank. Ik weet niet wat de gevolgen zijn, of de effecten zijn geweest van uw belletje naar de huisartsen. Maar vanmorgen zat er in mijn mailbox een brief van de huisartsen. Met de mededeling van beschouw de brief alsjeblieft als niet geschreven. En ik hoop dat die brief geen schade leidt aan de juiste goede contacten die we inderdaad hebben met Molenwaard. Dus vandaag is er een brief binnengekomen waarin is aangegeven de brief die had gewoon niet in Molenwaard binnen moet komen. We zullen zorgen dat die brief overigens ook bij jullie in de brievenbus weer terechtkomt.
Oké, dank u wel. Verder nog over de ingekomen stukken voor kennisgeving aannemen? Niemand. Dan gaan we naar de stukken in handen stellen van het college ter advisering. Met iemand daarover het woord? Heer Jonker, ja? 14.
Voorzitter.
1.
Ja, dat gaat over het subsidieverzoek wat Wereldwinkel heeft gericht aan jullie. Nou, daar heb ik, het is de afdeling van het college, maar het is van 22 januari. We zijn morgen precies 8 weken verder. Ik ben alleen nieuwsgierig naar het besluit.
Het besluit is dat het verzoek om subsidie is afgewezen, omdat het niet past in de algemene subsidieverordening. Dat is het, ja. Verder nog. Ja, oké. Okay. Nou, misschien is het goed om dat er nog even aan toe te voegen. Het subsidieverzoek is afgewezen. Er is in december is er wat meubilair verkocht. En is er wat oud ijzer verkocht. Er heeft een opbrengst gegenereerd. Het college heeft besloten om die opbrengst ten goede te laten komen aan aan de Wereldwinkel.
Nou, toch een goede vraag.
Ja. Ja, dat was mijn aarzeling even. Want dan, nog meer over punt 14? Niemand? Dan 15. Nobody. Dan zijn we gekomen bij het einde van deze vergadering. En kan de vergadering worden gesloten? En ga ik het gebed uitspreken. Almachtige God, wij danken u voor de gelegenheid ons geschonken voor het volbrengen van onze taak. Geef dat onze werkzaamheden bevorderlijk zijn voor de welstand van deze gemeente en de eer van uw naam. Om Jezus wil. Amen. Nou, 5 over 12. Het had beter 5 voor 12 kunnen zijn. Huh? Deze? Oh, ja. Bekende vent.